Leuk dat je luistert naar Brandstof, de podcast. Soms is het leven gewoon even ruk. Toch doen we met z'n allen pogingen om het tegendeel te bewijzen.
Dit doen we door weg te blijven van vervelende gevoelens en gedachten die ons ongemakkelijk laten voelen. In deze podcast zoeken we juist die onderwerpen op die we normaal ontwijken om zo te groeien als mens.
Hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Brandstof, de tweede van 2021 alweer. Hoe is het?
Goed. Ja, zeker. Ja. Ik heb lekker vakantie gehad en ik heb er helemaal zin in.
Oh, lekker.
Helemaal opgeladen, energetisch.
Oep. Oh ja, opgeladen?
Opgeladen.
Oh, nou, daar gaan we het zo over hebben.
Ja, ja. En jij?
Ik moet nog even op vakantie binnenkort, denk ik. Ben ik wel even aan toe. Maar nee, gaat goed. Romy en ik dachten misschien is het leuk om eventjes heel kort iets te zeggen over waar wij allemaal zelf mee bezig zijn. Aangezien jullie altijd naar ons luisteren en misschien geen idee hebben wat we eigenlijk allemaal doen in ons dagelijkse leven. Ja. Dus ja, why not? Romy, wat ben jij eigenlijk allemaal aan het doen?
Ja, wat ben ik allemaal aan het doen? Wat heel erg leuk is om te vertellen, wat het eerst in me opkomt, is dat ik ben benaderd door de podcast van Make Love Work. Die kun je op Instagram ook zien. @make.love.work, even uit mijn hoofd. Om te praten over depressie. En dan met name cool. Natuurlijk uit een iets andere hoek dan dat je normaal zou verwachten. Want ik ben wat dat betreft geen deskundige of zo. Maar ik heb daar zeker wel een hele uitgesproken visie op. Dus daar ga ik binnenkort heen. En ik denk op het moment dat deze aflevering online is, dan is die aflevering denk ik nog niet online. Maar hou het even in de gaten.
Hou het in de gaten.
Sowieso leuk om dat om die Instagram te checken en te gaan volgen. Ze hebben een hele mooie andere podcast. Gaat heel veel over liefde en over het hart en over
relaties.
Ja. Ja. Dus sowieso heel leuk om om dat te checken.
Nice.
Ja, en verder gewoon met heel veel organisaties bezig. Grappig genoeg, hoe minder gefocust ik was op nieuwe klanten, hoe meer nieuwe klanten naar ons toe kwamen. Dus ik ben ook binnen organisaties echt met hele toffe dingen bezig om echt te kijken naar wat gebeurt er nou binnen een organisatie en hoe reageren mensen daarop. Dus zowel met directie, management team, HR, medewerkers zitten, maar ook gewoon met trajecten met medewerkers en natuurlijk de particulieren, dus luisteraars van Brandstof de podcast of gewoon mensen die mij via mijn Instagram vinden. Dat blijft eigenlijk ook wel lekker doorlopen in coaching. Dus ik vind dat heel leuk.
Nice.
Ja.
Superleuk.
Ja. En bij jou?
Nou, goed. Mijn vriend en ik, zoals misschien sommigen weten als je nu luistert, gaan in Rotterdam onze eigen bedrijf starten. Dus we gaan een vegetarisch café openen met daarboven een studio waar we yoga lessen gaan geven, maar ook meditatie workshops, mindfulness workshops willen gaan organiseren.
Eventueel brandstof aflevering
brandstof live.
Dat jullie daar als publiek bij kunnen zitten.
Ja, dat hopen we inderdaad. Dat zou fucking vet zijn.
Ja.
Dus dat is waar ik op dit moment voornamelijk eigenlijk even heel hard mee bezig ben. Uiteraard allemaal afhankelijk van wat er gaat gebeuren met corona, maar we zijn positief optimistisch gestemd en ik denk ook wel creatief genoeg om daar iets leuks van te maken.
Ja.
Maar in principe is het idee dat we daar zo meteen in Rotterdam in de Koolhaven, de naam die maak ik binnenkort bekend, dat we daar iets heel moois van gaan maken. We willen echt een community creëren, dan wel offline en online, om mensen te helpen om bewuster te leven.
Ja, en ik zag al, want Annemijn en ik delen Canva. Voor degene die een beetje creatief met social media bezig zijn, canva.com is your best friend.
Yes.
Daar maken wij ook alle stories, visuals voor brandstof. Maar we blijven natuurlijk wel Hollanders. Dus Annemijn en ik hebben het betaalde account gesplit. En dus heel af en toe kan ik meespieken met wat voor moodboards zij en haar vriend Berend maken. En dat ziet er echt heel nice uit.
Oh, nou,
wilde ik je nog even zeggen.
Oh, dat is lief.
Ja.
Thanks.
Dus ik vind het wel leuk om zo met een schuin oog een beetje mee te kunnen kijken met wat jullie allemaal doen.
Ja, we willen een beetje hippie-achtige branding gaan maken. Dus ik ben benieuwd of het gaat lukken. Maar ja, superleuk. Dus dat is even mijn update.
Ja.
Ja, vond het leuk om eventjes iets meer van onszelf te laten zien.
Ja.
Dus dat.
Nou, en ja, als je dan kijkt naar wat voor community jullie willen neerzetten en wat voor ruimte het gaat worden, moet dat natuurlijk vooral een ruimte zijn die uitnodigend is, waar een goede vibe, waar een goede energie hangt.
Ja.
En dat is ook wel het bruggetje naar de aflevering die we vandaag gaan opnemen. Want iedereen zal het wel herkennen of merken dat je soms een ruimte in komt lopen en dat je gewoon aan de sfeer kan voelen dat er net ruzie is geweest. Of dat je 's ochtends vrolijk opstaat. Maar dat je naar een verjaardag die je later op de dag hebt, je ineens heel zwaar voelt. Of misschien herken je dat je na een dag werken met stress en gespannen schouders uiteindelijk op de bank ploft. Nou, hoe dit nou komt en wat je eraan kan doen, daarover gaan we in gesprek met Juno Burger.
Ja, Juno schrijft op zijn website dat alles in onze wereld kan worden gezien als energie, informatie of frequentie. Net als een waterstroom kan energie stromen, stagneren, voeden, vernietigen, eroderen of polijsten. Vrijstromende energie in jezelf, je woning of bedrijf is de basis voor een betekenisvol leven, vol flow, helderheid en vitaliteit.
Nou, Juno, dat klinkt interessant. Allereerst super fijn dat je er bent. Wij waren enorm aan het uitkijken naar deze aflevering met jou. Want we vinden het echt heel tof wat je allemaal doet. En we vinden het heel leuk om dat ook met onze luisteraars te delen. Want ik denk dat energie nog best wel een zweverig imago heeft. En ik denk dat het dat helemaal niet per se hoeft te zijn. Als ik jou ook, als ik dingen van jou lees en hoor. Dus dat vind ik heel leuk. Waar wij even mee willen beginnen. Want dat hebben we wel vaker als we hele bijzondere mensen in de podcast krijgen die iets bijzonders doen. Hoe word je dit? Wat wilde je worden toen je klein was? Zeg maar, ja.
Toen ik klein was, wist ik niet dat ik dit ging worden. Nee. Maar goed, er waren wel wat aanwijzingen dat het die kant op zou gaan. Maar dat is altijd achteraf, hè?
Ja.
Dat ik me wel realiseerde dat ik als kind onwijs gevoelig was. Nog steeds ben, maar ook toen al. En dat is eigenlijk helemaal niks bijzonders. Ik bedoel, want elk mens is supersensitief. Ik denk ook dat je gevoeligheid iets is waar je gewoon mee uitgerust bent. Dus wat mij betreft ook geen diagnose. Weet je, je hoort heel veel mensen tegenwoordig zeggen, ja, ik ben HSP.
Ja.
Hoogsensitief persoon. En dat is net alsof je een vreselijke ziekte hebt.
Nou, ja. Precies.
En of je niet meer naar buiten kan en de gordijnen dicht moet doen. Nou, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Ik vind juist dat hoge gevoeligheid is echt iets wat je als mens echt meeneemt naar deze aardse ervaring.
Ja.
Alleen, je moet daarmee leren omgaan. Nou, en dat is waar het natuurlijk aan ontbreekt bij heel veel mensen. Bij mij ook. En dat is ook mijn worsteling als kind geweest. Dat ik onwijs veel dingen zag en voelde en wist en aanvoelde. Alleen geen enkel idee had wat ik daarmee moest. En dat komt ook gewoon in de tijd waarin ik opgegroeid ben. Mijn ouders hadden geen idee. Toen had je nog niet op elke straathoek een yogaschool.
Nee.
En was de happiness nog niet uit, weet je wel. Dus mijn ouders dachten ook van, goh, ja, wat een lieve, zachte, gevoelige jongen. Maar dat was het, weet je wel. Niet van, goh, daar moeten we iets mee doen.
Ja.
En zoals dat denk ik bij heel veel mensen gaat, was mijn overlevingsstrategie om daarmee om te gaan. Gewoon de deur op slot doen. Gewoon net doen alsof het niet bestaat. Dus je ziet, als mensen daar moeite mee hebben, is dat ze of zichzelf helemaal afsluiten of juist helemaal open zijn of open blijven, maar alleen maar aan het reageren. Dat is natuurlijk ook niet relaxed. Dat je gewoon, nou ja, eigenlijk gewoon niks mee kan. Bij mij ging gewoon de ophaalbrug omhoog. Ik denk gewoon totaal onbewust. Dat was niet een wilsbesluit van, nou, ik doe nu net alsof dit allemaal niet bestaat. Maar ergens is dat een soort overlevingsstrategie. En dan filter je, ik bedoel, die gevoeligheid blijft natuurlijk, maar je filtert als het ware gewoon al die prikkels uit. En je doet gewoon net alsof het er niet is. Je richt gewoon je aandacht ergens anders op. En dat heb ik ook gedaan. Dus ik was gewoon lekker aan het leven en uiteindelijk ging ik studeren. En toen ik klaar was met studeren, had ik een corporate baan, een leaseauto en een pak aan iedere dag. Ja. Dus zat ik om 9 uur bij een PR-bureau waar ik werkte, weet je. Ik dacht, nou, ik ben lekker bezig. Tot ik 28 was en toen ging dat niet meer. En dat kwam gewoon letterlijk omdat mijn omgeving over mij begon te klagen. Dat was eigenlijk mijn redding. Nice. Omdat namelijk mijn vriendin en ook vrienden zeiden van, joh, gast, weet je, het is zo moeilijk om met jou contact te krijgen. Ik was echt een soort uitgecheckt, zeg maar. Gewoon emotioneel niet verbonden of gewoon gevoelsmatig ook niet verbonden met mensen. En dat was voor mij een wake-up call. Zo van, oh ja, ik wil dat. Ik wil helemaal niet zo zijn. Ik wil ook niet leven op die manier. Ik wil juist in connectie zijn met mensen. Ja, en dat was voor mij de aanleiding om eigenlijk hulp te gaan zoeken. Zo van, oké, wat kan ik nou met die gevoeligheid doen? Zodat ik en helemaal open kan zijn om te voelen en te ervaren. En dat echt kan gebruiken, maar op zo'n manier dat ik er geen last van heb. Nou, toen ben ik samen met een vriend bij een hele oude Indische dame in Den Haag een reiki cursus gaan doen. Zo is het gewoon begonnen.
Mm.
En toen weet ik nog dat de allereerste keer dat ik mijn handen op iemand legde, want dat, zo werkt dat systeem, je legt je handen op iemand en je gaat dan met universele energie werken. Nou, het was gewoon net alsof ik mijn vingers in het stopcontact stopte. Gewoon zoveel informatie, energie, stroming. Ik bedoel, dat was er altijd al geweest en nooit weggegaan. Alleen helemaal op de achtergrond geraakt. En toen ik daar dus opeens echt weer bewust mee bezig ging, was dat ding gewoon in één keer helemaal aan. Ja. Nou ja, en dat is eigenlijk voor mij de start geweest van het tweede deel van mijn leven, zou je kunnen zeggen, waarbij ik zoiets had van, oh ja, oké, weet je, dit is gewoon echt wie ik ben. Ja, en toen ben ik heel veel verschillende vormen van bewustzijn, van meditatie, van energiewerk gaan bestuderen. Gewoon om te ervaren wat het allemaal is, want er is een mega aanbod. Ik heb daar praktijk in gehad. Ik heb daar lessen in gegeven. Ik probeer die dingen dan ook allemaal zelf uit. Sommige daarvan zijn gebleven. Andere waren na een maand weer weg, omdat ik dacht, die zijn niks voor mij. Nou ja, en zo is eigenlijk mijn levenswijze ontstaan. Maar omdat dat zo is wie ik ben, is dat ook mijn werk geworden. Dus dat is voor mij eigenlijk één ding. Dus ik ben niet, als ik s'avonds thuis kom, iemand anders. Als ik een huis ga kleren of ik geef een workshop of ik geef een retraite, ben ik niet iemand anders. Dus dat is eigenlijk één geheel geworden. Dus ja, weet je, het is geen bewuste carrièrekeuze geweest of zo. Ik denk dat het veel meer een geval is van, als je op een gegeven moment realiseert van, oké, er zijn dingen in mijn leven die niet werken en je gaat luisteren, is dat je dan op het punt kunt komen dat wat echt de bedoeling is voor mij dan in dit geval, dat zich gewoon laat zien. En als je dat dan ook durft te volgen, ook al weet je niet gelijk dat gaat werken of dat je daarvan kan leven.
Ja.
Dan kom je op dat punt, ja, weet je, als je je bliss volgt, dat dingen gewoon gaan kloppen. Ja. En ja, ik denk, weet je, met wie ik nu ben en wat ik nu doe, dat is wel echt wat klopt voor mij. En ik merk dat vooral aan dat dingen gewoon vanzelf gaan.
Ja.
Dus dat is voor mij een beetje de graadmeter in mijn leven. Dat als het leven zich gewoon als een soort
ontvouwt.
Ontvouwt. En als een soort rode loper voor je uitrolt. En je blijft dat volgen. En alle dingen kloppen en organiseren zichzelf. En weet je, iedereen krijgt er energie van en is er blij van. En, dat is gewoon denk ik de bedoeling. En ik denk dat dat voor iedereen zo is. Niet iedereen gaat natuurlijk doen wat ik doe. Maar ik denk dat voor iedereen ergens een uniek perspectief is op het leven en iets wat je gewoon moet doen of wat je hier misschien komt doen.
Ja.
Waar je echt ongelooflijk gelukkig van wordt. En ook waar we het net over hadden, waar je ook andere mensen blij mee maakt. Want ik denk dat tegelijk samengaat. Dus het is iets wat je doet voor jezelf, waar je echt zelf super happy en vervuld van raakt. Maar het is daarmee ook gelijk een bijdrage aan het grote geheel.
Ja.
En ik denk dat die twee dingen bij elkaar, dat maakt het heel erg kloppend.
Ja. Echt de essentie van waarom je hier bent. En
ik denk het
wat
wel.
De bedoeling is.
Ja, en dat komt ook omdat je, dat is misschien gelijk een beetje esoterisch ook. Omdat je, kijk, als mens heb je eigenlijk twee unieke perspectieven. Je bent individu, dus je bent natuurlijk echt je eigen reis aan het maken, maar je bent ook onderdeel van een groot geheel. Dus het is ook heel logisch dat je iets voor jezelf doet, maar omdat je onderdeel bent van een groter geheel, dat je daarmee ook bijdraagt aan het grote geheel.
Ja.
Omdat het is onmogelijk om niet met dat grote geheel verbonden te zijn.
Ja.
Dus dat is natuurlijk een onwijs mooie combi.
Ja.
Dat je niet alleen zelf heel rijk wordt of blij of wat dan ook. En de rest denkt van, fijn dat jij zo blij bent. Maar wat hebben wij eraan eigenlijk, weet je?
Ja. Ja.
Dus dat vind ik zelf, dat is voor mij op dit moment in mijn leven echt een belangrijke graadmeter.
Ja, heel mooi. Want hier hebben we het in eerdere podcasts ook wel over gehad. En ik vind het leuk dat dit toch wel bij heel veel mensen die we spreken als gastspreker, dat dit ook wel heel erg terugkomt. Omdat heel veel gastsprekers die we hier in de studio hebben natuurlijk ook wel bijzondere dingen doen. Dat het heel erg gaat inderdaad over voelen van wat past bij je, wie ben je. En ik herken dat ook al heel erg, die struggle. En dat ik nu op een punt ben dat er geen onderscheid meer is tussen werk en privé.
Ja.
Dat ik denk, dit is gewoon wie ik ben.
Ja.
En dan kan ik er geld mee verdienen. Ja, dat is super fijn. Echt super leuk.
Belangrijk ook toch?
Precies. Ja. Maar en ik denk heel erg dat mensen die daar dus nu heel erg mee struggelen. Want Annemijn, jij zit ook in een superleuke fase in je leven. Dat jij echt je hart gaat volgen. Mm-hmm. En ik denk heel erg dat volgen van je hart en van wat de bedoeling is. Dat heel veel mensen dat toch wel heel lastig vinden. Vanuit een soort van de corporate, zo van, maar ik moet dit pad bewandelen.
Ja.
Dus het heeft ook wel wat moed nodig.
Maar ik denk ook wel dat het komt omdat, tenminste, dat doe ik zelf ook nog steeds heel vaak, dat ik alles wil begrijpen en rationaliseer.
Ja.
Dus als ik mijn intuïtie volg, dan floot het en dan stroomt het. Maar als het stagneert, dan komt het omdat ik er veel te veel over na aan het denken ben. Dus ik denk dat het daar ook een grote winst te behalen valt als je je daar bewust van wordt.
Ja.
Ja,
het zijn twee hele verschillende werelden.
Ja.
Ja. Ja, ik denk voor mij is de kunst om ze allebei bewust te maken en te omarmen. Dus niet zeg maar de een boven de ander te verkiezen.
Mm.
Want ik denk ook dat dingen die bij de mind horen ook heel functioneel kunnen zijn.
Zeker.
Het is ook belangrijk om over dingen na te denken en je intelligentie te gebruiken. En, weet je, dat hoort er allemaal bij.
Ja.
Soms hoor ik mensen dan een beetje van ja, weet je, je moet uit je hoofd en in je hart. En denk ja, maar wacht even, dat... I get it, wat je bedoelt. Maar dat is natuurlijk... Eigenlijk zeg je dan van nou, die mind en die gedachtes. En dat wil ik allemaal niet. En ik wil alleen maar dat.
Ja, ja, ja.
En dan komt natuurlijk alleen maar meer spanning op die mind. En ik denk dat de uitnodiging is van het leven zelf... is om alle aspecten van de mind... sowieso alle aspecten van het leven... gewoon bewust te maken en te integreren. En wat je dan ziet, ook als je dat met rationaliteit... of de mind doet, is dat die tot rust komt.
Ja.
En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Weet je? En doordat wij... precies wat jij net aangeeft, zoveel energie in die mind stoppen... wordt die mind juist heel onrustig. En op een gegeven moment wordt die zo groot... dat hij gewoon een coup pleegt en je leven overneemt.
Ja.
En dan is het uit balans.
Ja. Ja.
Maar op zich gedachtes of gewoon wat er in de mind gebeurt... ja, dat is niet het probleem.
Nee.
Vind ik althans.
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens.
Dus weet je, ik denk dat het veel meer gaat over integratie... dan dat we zeggen van nou, dat wil ik niet... en dat wil ik dan alleen maar.
Ja, ja, ja.
Ik denk ook heel erg, hè, hier een beetje in het Westen... hangt er heel erg groot nadruk op dat rationele. En zoals het volgens mij altijd gaat met in balans komen... gaan mensen eerst van de extreem de ene kant... extreem naar de andere kant... en uiteindelijk komen ze wel in het midden uit.
Ja, ja, ja.
Dus dat geloof ik ook wel. Maar ik denk ook dat dit een leuk bruggetje is naar energie.
Ja.
Ja.
Want we hebben het net natuurlijk over... van nou ja, doen waar je energie van krijgt. En, maar kun jij eens uitleggen aan ons luisteraars... wat versta je onder energie? Hoe zou jij dat uitleggen?
Ja, nou ja, wat jij net even noemde in de intro. Kijk, ik vergelijk energie een beetje met water. Omdat dat iets is wat we natuurlijk heel goed kennen. En kijk, het lastige van energie, het is iets heel abstracts. Want het is alles en het is niets. En het is zichtbaar en voelbaar. Dus het is totaal onzichtbaar aan de basis. Maar het manifesteert zich als alles. Maar als je het vergelijkt met water, dan gaat het veel meer over dat energie iets is wat kan stromen. He, dus kijk, sowieso is het iets wat mensen natuurlijk de hele dag gebruiken, die term. Ik heb onwijs veel energie. Okay, maar wat zeg je dan eigenlijk? Ja. Weet je? Wat bedoel je dan? He, dat betekent dat je nou ja, de power hebt of de focus of de helderheid om iets te doen. Je hebt genoeg kracht om in beweging te komen. Als mensen zeggen, ik heb weinig energie, dan is dat toch een beetje die aspecten van nou ja, apathisch of lethargisch. Of je komt gewoon niet in beweging of alles is moeizaam. Weet je wel? Dus, en als je kijkt naar water, dus het water kan heel hard stromen. Het kan heel erg vastzitten, het kan geblokkeerd zijn. Het kan aan één kant, weet je, als je een tuinslang hebt met water en er zit een knik in, dan is het aan één kant een enorme bol en aan de andere kant komt niks. Maar water kan ook dingen echt totaal vernietigen. En water kan ook dingen uitslijpen en eroderen en dingen laten roesten, weet je. Dus als je gewoon daar even over nadenkt, ook omdat wij natuurlijk zelf als mens zoveel water zijn, zou je kunnen zeggen, is dat dus eigenlijk een hele mooie metafoor. Maar voor mij is energie, gaat het veel meer ook over bewustzijn. Dus het is niet alleen maar iets wat je voelt in je lijf. Maar het is ook gewoon de basis waar alles van gemaakt is. En ik leg dat vaak uit als... ik doe dat spelletje wel eens... of dat deed ik vroeger in ieder geval met mijn dochter. Weet je, als je het hebt dan over van... nou, kijk, je hebt hier een glas. En als je dat onder een microscoop legt, weet je... nou, dan zie je een heel groot glas. Maar als je dan in gaat zoomen... dan zie je, weet je, moleculen, atomen. En dan op een gegeven moment is er niks. Het is eigenlijk op zoek naar het kleinste deeltje. En dat is natuurlijk gewoon natuurkunde. Quantumfysica. Dan kom je dus op het punt dat gewoon voorbij de materie is er energie. En dat is ook wat bijvoorbeeld Tesla al zei. Van ja, als je gewoon het universum wil snappen, dan moet je denken in termen van energie. En dus energie is ook iets wat voor, denk ik, voor ons een manier is om de bron uit te leggen.
Mm-hmm.
Dus dat energie iets is wat eigenlijk niks is, maar wat zich wel manifesteert als materie op een gegeven moment.
Ja.
Dus energie kan omgaan in materie. Dat kan iets heel vast worden. Dat is natuurlijk gewoon scheikunde eigenlijk. Plakt een paar moleculen bij elkaar en opeens heb je plastic bijvoorbeeld.
Ja.
Best wel weird als je daarvan nadenkt.
Ja.
Maar omgekeerd is het dus ook zo. Dus materie kan ook gewoon verdwijnen en energie worden.
Ja.
Dus ja, weet je kan niet zeggen van oh, energie is dit. Het is eigenlijk alles. Dus alles is uiteindelijk bottom line gemaakt van energie. Alleen in onze perceptie als mens ervaren wij dat niet zo. Want als wij naar deze tafel kijken, ja, dan zien de meeste mensen geen energie. Die zien gewoon een zwarte tafel.
Ja.
En als je dit doet, dan voel je materie. Maar dat is hoe die energie zeg maar gecondenseerd is in de vorm. En in onze perceptie door onze zintuigen en ons frequentiebereik van onze zintuigen ervaren wij dit als een tafel.
Ja.
Maar er zijn ook mensen die deze tafel zien, zoals bijvoorbeeld in de Matrix. Die zien geen tafel, maar die zien gewoon energie. En die zien hoe dit opgebouwd is.
Ja.
En dat is bijvoorbeeld ook wat mensen zien als ze bijvoorbeeld zoiets nemen als ayahuasca. Weet je, dan is er een soort verschuiving in je zintuigelijke ervaring. Dan zie je niet meer opeens een tafel, maar dan zie je hoe die tafel gemaakt is uit energie.
Ja, ja.
Dus het heeft ook te maken met frequenties. En dat is een andere manier om over energie te praten. Dus unieke golflengtes of informatie zou je ook kunnen zeggen. En ja, in onze menselijke ervaring uitzicht dat op allerlei vormen. Met name via de zintuigen, zoals gevoelens, emoties, fysieke sensaties, beelden, herinneringen, gedachten. Het zijn allemaal frequenties.
Ja. Ja.
En het mooie van deze tijd is ook dat er steeds gevoeligere apparatuur komt. Ook om dat te meten.
Ja.
Dus je kunt ook dingen die heel energetisch zijn, kun je tegenwoordig ook wetenschappelijk aantonen. Niet dat dat nou heel belangrijk is.
Voor sommige mensen wel.
Ja, absoluut.
Te begrijpen, maar wel, inderdaad, ja, wat is de meerwaarde? Want dat wetenschappelijk onderzoeken gebeurt natuurlijk ook in onze wereld met onze waarnemingen. Dus ja het blijft hetzelfde. Ja. Soort van, je kan er niet bovenuit stijgen.
Nee, en wat ik grappig vind van de wetenschap, zeker van de westerse wetenschap, is dat natuurlijk die een paar duizend jaar achter de feiten aanloopt. We hebben heel veel dingen die dan nu, weet ik veel, bewezen worden over meditatie of yoga, of weet ik wat allemaal. Ja, weet je, dan denk je, dat was 5000 jaar geleden, is het gewoon opgeschreven al.
Ja.
Alleen toen geloofde niemand het. En nu kunnen we het in een lab dan een soort reproduceren en aantonen. Nou, oké. Okay. Ja. En dan is het opeens waar.
Ja, grappig is dat mensen dan toch het wetenschappelijke, tussen aanhalingstekens, stukje willen lezen om te geloven dat iets.
Maar ik denk dat is waar we het net ook over hadden, omdat het rationele zo de overhand heeft hier.
Ja.
Kijk, als je dat rationele weg haalt, dan moet je een beroep doen op je vertrouwen.
Ja.
En dat is in onze samenleving nog maar, staan we echt aan het begin.
Nou, ik heb wel het idee dat verandert.
Ja, wij hebben die culturele achtergrond natuurlijk ook niet. Hè? Zeker in het Oosten heb je natuurlijk duizenden jaren van cultuur, waarin die hele spiritualiteit en van energiebewustzijn, dat het gewoon geïntegreerd is. Weet je, het leven met de natuur. En wij hier in het Westen, we hebben echt geen idee. Nee. Weet je? Dus dat komt nu een beetje. En dat is inderdaad precies wat jij zegt. Weet je, de wetenschappelijke benadering helpt ons om ook gewoon ons open te maken van, het is dus blijkbaar waar. Ja. Nou, dan ga ik het een keer proberen.
Ja, dus ik denk dat het heel behulpzaam is voor nu.
Helemaal goed. Ja, als helemaal het maar goed. Gebeurt, ja, denk ik dan. Weet je wel? En of het nou linksom of rechtsom is, maakt eigenlijk helemaal niks uit.
Ja.
Maar om even terug te komen op je vraag over energie. Een van de mooiste dingen die dat bijvoorbeeld laat zien is het Institute of HeartMath. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Dat is een wetenschappelijk instituut in Amerika die sinds het begin jaren 90 van de vorige eeuw wetenschappelijk onderzoek doen naar de intelligentie van het hart. En met name de energetische kant daarvan. En dat is dus echt allemaal science-based. Hè? Dus gewoon dat hele instituut is helemaal opgezet zoals een wetenschappelijk instituut onderzoek moet doen. Daar zijn natuurlijk allemaal regels voor, zodat ook de uitkomsten zinvol zijn om daar iets over te zeggen. En die hebben waanzinnige dingen ontdekt over de energie van het hart. Bijvoorbeeld een van de dingen die ze ontdekt hebben is dat er veel meer informatie van het hart naar het hoofd gaat dan omgekeerd. Terwijl in de meeste westerse wetenschappelijke onderzoeken, als er dan gewoon iets onderzocht wordt, wat je dan ziet zijn foto's van de hersenen. En dan zeggen ze, moet je kijken, daar gaat een deel van de hersenen gaat aan als we dit of dit of dit voelen. Onwijs interessant en hartstikke leuk. Maar blijkbaar worden die impulsen die in de hersenen zichtbaar worden aangestuurd door het hart. Vet interessant.
Ja, het is super cool.
Daar begint het dus. Ja. En dus je moet je voorstellen dat ze allemaal waanzinnige meetapparatuur, en dan zetten ze mensen voor allemaal beelden die ze zien. Hele mooie beelden, hele heftige beelden. En wat ze dan steeds zien is, als zo'n beeld getoond wordt, is dat er dus eerst een reactie is in het hart en daarna in de hersenen.
Ja. Oh, dat wist ik niet.
Dus ons hart is eigenlijk ons eerste punt.
Leidend.
Ja, van contact met de buitenwereld.
Maar ik herken dat, tenminste ik herken dat. Ja, ik denk iedereen wel. Als je verliefd wordt op iemand. Kijk, wat heel veel mensen doen, als ze dus eenmaal een relatie met iemand hebben van, maar ik vind haar leuk, want dit en dit en dit. En dan gaan ze het rationeel uitleggen waarom ze diegene zo leuk vinden. Ja, terwijl, zo werkt dat niet. Want waarom ben je nou aangetrokken tot die ene persoon, terwijl je al die karaktereigenschappen misschien nog helemaal niet wist.
Ja.
Dat is dus iets anders dan. Alleen we zijn heel erg geneigd om het daarna in te vullen. Maar dat is logisch, want.
Ja, dat is sowieso...
En zo kun je het altijd goed redeneren natuurlijk.
Ja, dat is sowieso natuurlijk wat er gebeurt. Weet je, als je verliefd wordt, dan ben je natuurlijk gewoon tijdelijk in love. Letterlijk. Ja. Dus je bent in de liefde en uit het oordeel en uit de drama en uit je persoonlijke ellende. Maar goed, dat is tijdelijk.
Helaas.
Voor de meeste mensen. Dus als de huwelijksreis voorbij is, dan komen inderdaad al die grappige personality traits.
Ja, zeker. Ja.
Zeker waar. Nee, maar dat is ook een van die dingen waar ze bij HeartMath bijvoorbeeld achterkwamen. Is dat, dat het energieveld van het hart zo onwijs veel groter,
ja.
Supersterk is. Maar ook veel groter dan je lichaam. En ook heel ver buiten je lichaam te meten is. En dat heb je natuurlijk als mensen bijvoorbeeld verliefd zijn. Als je iemand op straat ziet lopen die verliefd is. Ja, weet je, dat is een soort headturner. Dan hebben mensen iets van, wow, er komt echt een mega energie vanaf, toch? Dat voel je, je pakt dat gewoon op.
Ja, ja.
Terwijl als iemand heel down is en depressief, dan trekt hij eigenlijk zijn hele energieveld trekt hij gewoon naar binnen.
Ja.
Een soort ninja-truc. Je maakt jezelf eigenlijk onzichtbaar.
Ja, ja.
Omdat je ook letterlijk met de buitenwereld wil communiceren. Wil laat met rust. Weet je, zie mij niet. Terwijl je hebt echt serieus hulp nodig. Maar je hele energie is van leave me alone.
Ja.
Want ik zit helemaal in mijn donkere kelder.
Ja. Is dat dan iets wat je zou kunnen omschrijven als aura?
Ja. 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 Ja, je aura is eigenlijk, als je het heel simpel zegt, gewoon een soort verzamelnaam voor de energetische transmissie van allerlei verschillende aspecten van wie je bent. Ja. En dat is je fysieke lichaam. Maar dat zijn ook allerlei energievelden, zeg maar, die net buiten je lichaam en wat verder bij je lichaam vandaan liggen. Dat zijn echt de aura-lagen, zou je kunnen zeggen. En daar zit weer allerlei andere informatie in. Maar dat pakket, zeg maar, dus wie je bent, dus dat hele energieveld om je heen, dat is inderdaad het aura. En dat ben je natuurlijk de hele dag met je omgeving aan het communiceren, wie je bent.
Dus maar je kan dus ook bewust invloed uitoefenen op die energie, in hoeverre die eruit straalt of naar binnen gaat.
Nou ja, dat is dus volledig onderhevig aan je bewustzijn.
Ja.
Dat is dus zo interessant ervan. Dat is niet een soort fait accompli van nou, dat ligt vast en dit is wie je bent voor de rest van je leven.
Nee.
Helemaal niet juist. Dus dat is sowieso van moment tot moment anders. Maar het is zeker. Nou ja, het heeft eigenlijk heel erg met je innerlijke omgeving te maken. Dus als je gewoon even naar je lichaam kijkt als een soort omgeving. Dan is dus de mate van harmonie en balans in die omgeving. Dus letterlijk hoe gezond is je lijf. Maar ook natuurlijk hoe zijn je gedachten, hoe zijn je emoties. Hoe is gewoon je innerlijke staat.
Ja.
Dat is iets wat direct een effect heeft op je buitenwereld. En omdat je dus, waar we het net over hadden, onderdeel bent van een collectief. Kijk, ik kijk naar het leven als creatie. Dus ik geloof er niet in dat dingen je overkomen of dat je slachtoffer bent van omstandigheden. Dat is eigenlijk een hele ontkrachte plek om op te staan. Want dan sta je zoiets van, dingen gebeuren, maar ik heb daar geen enkele invloed op. Mm. En hoe ik daarnaar kijk, is je bent van moment tot moment een schepper van je eigen werkelijkheid. En als er dus dingen zijn in je systeem die onbewust zijn, en dat is natuurlijk waar iedereen mee te maken heeft. De grootste deel van je creatiekracht is onbewust. Er is maar een heel klein stuk van wat je creëert wat bewust is. Ongeveer 5-10%.
Ja.
Dat is best weinig. Dus daarvan weet je van, dat doe ik en dat doe ik zo. En daar, kijk maar, is dat heb ik mooi gemanifesteerd. Ja. En dan neem ik credits voor en dat is je succes. Maar het grootste deel van wat je creëert in je leven is onbewust. En juist omdat het onbewust is, heeft het leven gewoon een hele mooie truc bedacht. En dat is namelijk je buitenwereld. Om jou te laten zien via allerlei mensen die in je leven opduiken. Of situaties of relaties die steeds terugkomen. Of werken of een baas. Dat je echt denkt van, gaan we weer. Weer die persoon, weer die situatie. Ja. Maar het is het leven dat je herinnert aan twee dingen. Enerzijds van, ik ben een schepper van deze werkelijkheid. Dus in letterlijke zin ben je niets meer of minder dan een god of een godin. Je creëert dit. Maar het laat ook zien door wat het is. Van, daar heb ik misschien nog iets te doen. Weet je, dat is een aandachtsgebied.
Ja, het is gewoon een spiegel, mega spiegel.
Ja, maar niet zozeer in de zin van, het is inderdaad een spiegel. En het leven laat je dus echt zien van, dit is wie ik nu ben.
Ja, en niet oordelend.
Nee, het gaat niet om schuld.
Want dat merk ik heel vaak ook als ik, want ook in mijn gesprekken met mensen, dan is dit echt wel de soort van de rode draad. Maar ik merk heel vaak dat mensen, of op Instagram als ik daar iets over deel, toch best wel zich aangevallen voelen. Zo van, maar dan zeg ik, maar het is niet je schuld. En het is ook niet dat iets buiten ons je straft voor het feit dat je nu ziek bent of dat het niet goed gaat. Maar het,
dat is hoe de mind denkt. Ja. Kijk, veel mensen geven andere mensen de schuld van wat er in hun leven gebeurt. Omdat ze gewoon, eigenlijk datzelfde principe zichzelf niet zien als onderdeel van die creatie. Dus als jij je soort van lekker voelt binnen je comfortzone en er komt iemand bij jou op bezoek en je voelt je opeens niet lekker. Ja, dan is het heel logisch en ook heel simpel om te denken, dat komt door jou. Want toen je er niet was, voelde ik me oké. Dus dan ben je binnen. Nou ben ik opeens wel eens geïrriteerd. 1+1=2.
Ja.
Dus we geven iemand anders de schuld en dan krijg je dit soort realisaties van, maar wacht even, je creëert hetzelfde. Dan denken mensen, het is niet iemand anders' schuld. Het is mijn eigen schuld. Ja. Dat helpt ook niet. En het gaat niet om schuld, het gaat om bewustzijn. Het gaat om dat je er bewust wordt dat je de schepper bent van je eigen werkelijkheid. En dat je dus dat het heel zinvol is om jezelf dus die vraag te stellen van, maar wat is het dan in mij wat dit creëert? Wat is het wat ik nog niet zie of wat ik niet weet? Of waar er gespanning op zit? waarvan het leven mij nu via mijn buitenwereld laat zien van... Oké, dit creëer ik dus. En dit is dus nog iets wat ik nog niet bewust heb gemaakt. Wat nog in het onbewuste zit. Maar ook nog niet heb erkend of omarmd of compassievol heb benaderd.
Ja. Ja.
Maar dit vind ik wel even een mooi bruggetje. Want dat wilde ik sowieso vragen. Want stel dat voorbeeld wat jij net zegt. Er komt iemand binnen en je voelde je eigenlijk heel fijn. De hele tijd. En diegene komt binnen en opeens voel je je... helemaal niet meer fijn. Kan het dan ook zijn dat je de energie van de ander overneemt?
Ja, het is vaak een combinatie. Eigenlijk heb je 3 scenario's, even heel simpel gezegd. Het kan zijn dat, dat iemand binnenkomt die bijvoorbeeld heel verdrietig is. En dat verdriet wat iemand op dat moment bij zich draagt, dat is gewoon informatie. En die persoon communiceert dat ook. Die is eigenlijk aan het zenden van, ik ben verdrietig. Of die persoon dat nou weet of niet, of bewust doet of niet, maakt niet uit. Energetisch gezien is dat een transmissie. Omdat die spanning die dat veroorzaakt, die wil... eigenlijk ontladen. Die is op zoek naar een uitweg. Dus je bent voortdurend met je onbewuste stukken ook je omgeving aan het scannen van oké, is er iemand die mij hiermee kan helpen? Dit zijn allemaal onbewuste processen. Hè? Mensen weten helemaal niet dat ze dit doen. Dus als die verdrietige persoon dan binnenkomt, dan pikt jouw lichaam, pikt die informatie op. En dus jouw lijf is eigenlijk een soort antenne die aan de ene kant aan het zenden is, maar ook informatie van je omgeving oppikt. Van andere mensen, van plekken waar je bent, van situaties. Nou, als die informatie dan bij je binnenkomt, dan kan het dus zijn dat dat iets in jou aanraakt. Dus als jij zelf ook bijvoorbeeld bewust of onbewust verdriet hebt en die twee dingen komen elkaar tegen, dan heb je een trigger.
Ja.
Ja, dat heet sympathetic resonance. Dus identieke frequenties die elkaar tegenkomen, die elkaar als een soort bom laten afgaan.
Oh.
Je drukt een soort knop in en boom. Dat verdriet wat in jou zit, wat misschien latent is of helemaal niet aan de orde van de dag, wordt in één keer geactiveerd, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Nou, dat is denk ik wat er in de meeste situaties gebeurt. Dat... omdat we natuurlijk in meer of mindere mate allemaal met dezelfde dingen worstelen. Dus iedereen heeft wel verdrietige situaties meegemaakt. Of ze heeft nog onverwerkt verdriet. Dus ja. En dat is opnieuw waar we het net over hadden, creatie. Dus als er onverwerkt verdriet in jouw systeem zit, zal jij ook in jouw omgeving verdrietige mensen creëren.
Ja, ja.
Die dat kunnen aanraken bij jou. Waardoor het leven je herinnert of in ieder geval de kans geeft. Of uitnodigt van, er zit nog iets, daar moet je wat mee doen.
Ja.
Dus heel vaak is het een combinatie van wat de ene persoon communiceert. Maar ook hoe jij daarop reageert. En daar zijn natuurlijk allerlei verhoudingen in. Dus het kan ook zijn dat jij heel weinig van dat verdriet hebt en dat je dat verdriet van die ander voelt en denkt van zo, dat voelt echt heel intens. Maar er is niet echt een hele sterke trigger bij jou, omdat er gewoon in jouw systeem niet echt een issue mee is. Maar het kan ook omgekeerd zijn dat die persoon een klein verdrietje heeft, maar dat jouw verdriet echt zo hoog zit dat er maar heel weinig nodig is om dat bij jou aan te raken. Waardoor die enorme bom bij jou afgaat. En dan is dat een mega verdriet is daar. En dat is dus wat de mind dan vervolgens doet. Die denkt dan van oké, maar we moeten weten van wie het is. Dat zeggen mensen ook vaak. Hè? Dus dat is eigenlijk gewoon een heel goed voorbeeld. En mensen voelen dan verdriet. En mensen zeggen oké, ik voel wel dat verdriet. Maar is het nou van jou of is het van mij? Nou, weet je, het is natuurlijk onmogelijk om uit te zoeken van wie het is. Want als twee mensen bij elkaar komen en er wordt verdriet getriggerd, hoe ga je dan uitzoeken van oké, 33% is van jou. En de rest is van mij. Who knows en who cares.
Ja.
Maar eigenlijk die vraag van wie is het? Of sowieso die hele zoektocht naar van waar komt het nou vandaan? Of van wie is het en wat betekent het? En wanneer is het begonnen? En waarom is het zo? Dat is allemaal, ik noem dat de zoeker. Dus dat zijn allemaal aspecten van de mind die eigenlijk afleiden van waar het werkelijk om gaat. En dat is namelijk, is er iemand in die situatie waarin verdriet wordt aangeraakt, beschikbaar om dat verdriet te voelen? En vervolgens met compassie helemaal te laten zijn zoals het is, zonder het te willen veranderen. Ja. Want als dat bij elkaar komt, dus bewustzijn en compassie, dan is er een mogelijkheid om die spanning die veroorzaakt wordt doordat die dingen worden aangeraakt, om dat te ontladen. Dus dat heeft helemaal niks te maken met de vraag van wie is het? Dat is allemaal de mind.
Ja, want ik zit nu te denken, Annemijn en ik. Kijk Annemijn even aan. Wij zijn wel redelijke zoekers, hè?
Heel erg.
Iedereen.
Ja, ik ben een hele erge zoeker wel, denk ik. Ja.
Iedereen. Dat is gewoon standaard modus.
Ja. Maar zou ook niet, even los van de vraag, hè? Maar zit in die vraag ook al niet het antwoord? Want soms, ik noem maar even wat, hè, een voorbeeldje. Soms heeft Annemijn bijvoorbeeld bij iemand die we allebei hebben gezien van... Oh, ik voelde dit bij diegene, is het nou van haar of van mij? Ik noem maar even een voorbeeld. En dat ik dat dan misschien wel merkte, maar daar niet zoveel bij voelde. Is dat dan ook niet gelijk het antwoord op de vraag van... Oh, bij wie zit het? Dat het feit, als je dat al zo erg hebt, dat het dan ook bij jou zit?
Nou, dat zijn twee verschillende dingen. Dus je hebt zeg maar de triggerreactie, wat ik net vertelde.
Ja, ja.
Dus het kan zijn dat het bij jou zit en dat het wordt aangeraakt. En dat is dus dat het in je bewustzijn komt. Dat is denk ik een hele waardevolle functie. Van, oh, opeens word je bewust van, er wordt verdriet gevoeld. En dan daarna is de vraag, wat doe je daar dan mee? Dus kan je dan met dat verdriet zijn? En kan je voorkomen dat je dat verdriet persoonlijk neemt? Dat je in het verhaal gaat en dat je gaat proberen op te lossen? Want dat is eigenlijk hetgene waar je last van hebt. Dat is hetgene wat spanning creëert. En dat veroorzaakt het lijden en de toxische belasting in je systeem.
Ja.
Of, de andere mogelijkheid, wordt er verdriet ervaren? En is er dan iemand, bijvoorbeeld als twee mensen bij elkaar komen, een van die twee of het liefst alle twee, die doorheeft van, oh, wacht even, dat verdriet wat ik nu voel, dat is niet van mij. Dat is gewoon verdriet wat ervaren wordt. Het is onbelangrijk om te weten van wie het is. En het hoeft ook niet opgelost te worden. Omdat ik weet nu, dat is een van de realisaties die hieruit voort kan komen, dat als ik dat verdriet gewoon ervaar, en ik ervaar het bewust, en ik laat het zijn zoals het is, dat is eigenlijk de compassie, dat dan de spanning gewoon wegvalt.
Ja. Dus dan ontlaat.
Dan ontlaat de spanning. Dat is dus wat er gebeurt als bewustzijn en compassie samenkomen. Dan is er een moment in tijd en ruimte waarbij alles wat spanning heeft of geladen is of toxisch belast is met energetische spanning. Dat valt weg. Het komt eigenlijk terug in de fabriekstand. Dus dat is een heel boeddhistisch principe. Dat noemen ze shunyata. Dat alle aspecten van het leven eigenlijk van nature neutraal zijn. Dus bijvoorbeeld boosheid. Daar zeggen zij van, dat is niet een positieve of een negatieve emotie. Dat is niet goed of slecht. Dat is niet iets waar je zo snel mogelijk van af moet komen.
Ja.
Of wat je lang mogelijk vast moet. Het is gewoon wat het is. Alleen het heeft wel potentieel. Dus het kan heel functioneel zijn, want je bent boos en dat wil je uiten. Maar het kan ook heel destructief zijn. Maar welk deel van dat potentieel tot uiting komt, dat heeft dus te maken met wie en hoe je daarmee omgaat. Niet zozeer dat boosheid intrinsiek slecht is. Het is gewoon iets wat je kunt ervaren als mens. Maar op het moment dat je die boosheid persoonlijk neemt en je zegt, ik ben boos, en je gaat helemaal in die zoektocht van, waar komt dat dan vandaan? Van jou,
helemaal mee identificeren.
Ja, en je gaat dan iets doen om er zo snel mogelijk van af te komen, omdat het totaal een relaxed gevoel is. Of als het een heel fijn gevoel is, hè, we hadden het net over verliefdheid, om dat zo lang mogelijk vast te houden. Ja. Eigenlijk energetisch hetzelfde probleem.
Ja, ja, ja.
Het is eigenlijk je onvermogen om het te ervaren en het ook weer gewoon de kans te geven om het jou los te laten. Dus dat...
Zo interessant, hoe dat werkt.
Het is heel interessant, ja. En dat zijn dus echt twee verschillende uitkomsten. Dus de ene leidt echt tot opbouw van spanning en toxische belasting. En weet je, dat het maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. En het andere leidt gewoon totdat je de ervaring helemaal hebt.
Ja.
Dus boosheid wordt ervaren. En in die zin kan dus ook de formulering kan helpen. Dus heel veel mensen zeggen, ik ben boos of ik heb deze boosheid of ik ben bang. Of weet je, ik heb allemaal angsten. Maar door je dus zo sterk ermee te identificeren, dus door ook echt letterlijk te zeggen, ik heb dit of ik ben dit, word je het ook. Dus dat is een suggestie die ik vaak doe in de taal, dat in plaats van dat je zegt, ik ben boos of ik heb deze boosheid, is dat je zegt, er wordt boosheid ervaren.
Ja.
Dat klinkt een beetje stom in als je met iemand aan het praten bent. Maar wat het voor je doet, is dat je eigenlijk de ik, dus datgene in jou wat alles persoonlijk neemt, uit de formulering sleutelt. En wat er dan overblijft, is een hele feitelijke beschrijving van wat er eigenlijk echt gebeurt, voordat je die ervaring persoonlijk neemt. En dat is namelijk gewoon, er wordt boosheid gevoeld. En dat is ook zo.
Ja.
En dat is ook helemaal geen probleem.
En,
Nee, want je systeem is gemaakt aan de basis als mens om al die ervaringen te hebben.
Ja.
Maar niet om die ervaringen persoonlijk te nemen. En niet om helemaal in het verhaal te gaan en ze te proberen te fixen.
Ja.
Het idee is gewoon dat je ze ervaart. En dat als je boosheid ervaart, dat je dat helemaal voelt. Ongecensureerd en ongefilterd. En dat is natuurlijk best intens. Dat is niet opeens een leuk gevoel. Maar het verschil is dat als je op die manier boosheid ervaart, en tegelijkertijd het bewustzijn er is van, oké, dit is gewoon wat er nu gebeurt. Die boosheid die nu ervaren wordt, is niet van mij. Ik ben niet een boos persoon. Dit is niet wat ik heb. Dit is gewoon omdat ik in ruzie zit.
Ja.
Dus het leven creëert gewoon die ervaring. En als je dat dus ziet van, oh, er wordt boosheid ervaren, dan wordt het ervaren, maar het wordt ook gelijk geïntegreerd. Dus de frequentie, de energie, de informatie van die boosheid, leer je je zenuwstelsel op dat hele diepe niveau van, oké, het is veilig om dit te voelen. En als ik dat dus helemaal ervaar en het herken en laat zijn, dan activeer je een soort transparantie in je systeem, waarbij het wordt gevoeld, maar ook gelijk van je afgeleid.
Oh.
Dat is ook onderzocht, dat duurt 90 seconden.
Mm-hmm.
Dus op het moment dat je iets ervaart en het is volledig welkom, dus echt helemaal dat het erkend wordt en omarmd, dan heeft je lichaam dus maar 1,5 minuut nodig om de fysiologische reactie daarvan helemaal te processen.
Maar hoe doe je dat in het moment zelf?
Ja, dat is dus... kijk, sowieso is het gekke hiervan, als je daarover nadenkt, dat het gebeurt door twee dingen die bij elkaar komen, die allebei gaan over niet iets doen. Want het gaat over het opmerken van je binnenwereld zoals die nu is.
Ja.
Dat is niet iets doen.
Ja.
En het andere aspect is dat je die hele binnenwereld laat zoals die is, zonder hem te willen veranderen. Dat is ook niet iets doen. Dus dat is al voor de mind een soort...
Ja, want op het moment dat je bijvoorbeeld boos bent, en je zit in een ruzie met iemand. Ja. Maar ja, dus dan er wordt boosheid gevoeld, laat ik het zo zeggen.
Dat is een goede start.
Ja. Alleen, het lijkt mij dan lastig dat op het moment dat je dus heel erg boos bent. Ik merk wel bij mezelf dat ik al de afgelopen jaren wel meer heb geleerd om dat zo te gaan zien. Alleen soms kan je jezelf echt laten meeslepen en echt ermee gaan identificeren.
Helemaal, ja. Ja. Nee, maar kijk, in het moment zelf is het natuurlijk het allermoeilijkste. Ja. Omdat deze practice waar wij het over hebben, dus iets ervaren en laten zijn. En de mate waarin je beschikbaar bent voor wat zich aandient in dat moment, dat kan je niet faken.
Ja.
Het is geen mentale mantra. Je kan niet als je staat te koken van woede zeggen tegen jezelf, ik ben zen, er wordt boosheid. Want je bent die boosheid, snap je? Doordat je dus in meer of mindere mate mee identificeert, neemt eigenlijk die ervaring je over. Dus op het moment dat je zegt, ik ben die boosheid, onbewust of bewust, dan word je het ook. Dus je hele fysiologie, je hele lichaam is die boosheid. En dan moet je het gewoon uitzitten. Okay, dus dan is het in het moment zelf het allermoeilijkste. Maar dan hopelijk als je die ruzie overleeft.
Ja. En die ander vooral.
Ja. En je zit thuis en je denkt nog steeds, oh mijn god, ik kan echt die persoon wel vermoorden. Dan is dat natuurlijk het moment om die practice te doen. Van er wordt gewoon boosheid ervaren. En dus het is niet zo dat het alles of niets is. Er zijn nuances in. Hè? Dus je kan bijvoorbeeld in wat jij net zegt. Als ik in een conflict heb met iemand, kan ik misschien een bepaald stukje herkennen en laten zijn. Maar dan ergens bereik je de grenzen van je comfortzone. En dan neemt eigenlijk je oude conditionering, zoals je tot nu toe met die boosheid bent omgegaan, neemt het gewoon over.
Ja.
En neem je het totaal persoonlijk. En ga je helemaal in het verhaal. Ga je iemand de schuld geven. En wil je dat het ophoudt of dat die ander eindelijk eens een keer normaal gaat doen. Weet je, dat soort dingen allemaal.
Ja.
Dus heel veel mensen die dit gaan praktiseren, die komen er dus achter van, oh ja, dit is onwijs simpel. En dat is het ook. Waarnemen en laten zijn. Te simpeler dan dat wordt het bijna niet.
Ja.
Maar je hele programma zoals je nu bent, je huidige staat van zijn, is bij de meeste mensen precies het tegenovergestelde. Omdat je namelijk een heel leven lang, en misschien wel heel veel levens lang, alles wat je ervaart, totaal persoonlijk hebt genomen. En daar speelt je lichaam ook een rol in. Hè? Dus je lichaam geeft je ook echt die ervaring van, oké, ik voel nu boosheid. Dat is van mij. Weet je, ik vraag dat altijd aan mensen. Mensen zeggen, ik voel verdriet. En zeg ik van, oké, maar dat verdriet wat je voelt, van wie is dat dan? Dan zeggen, van mij natuurlijk. En dan vraag ik ook, maar waarom dan? En dan zeggen mensen ook, ik voel het toch hier. En dus het feit dat je het in je lijf voelt, is voor mensen al een soort enorme bevestiging die zelden ter discussie wordt gesteld. Van het feit dat ik het in mijn lichaam voel, betekent dat het van mij is. Dus dat is eigenlijk het eerste ding om je te realiseren van, goh, misschien is het zo dat je het in je lijf voelt. Dat betekent helemaal niet dat het van jou is. Maar dat je het gewoon, omdat je mens bent, via de zintuigen van je lichaam ervaart dat er iets gebeurt.
Ja.
That's it. Okay? Het is niet wie je bent. Dus dat is een behulpzame mantra. Wat je ervaart is niet wie je bent. Of het is ook niet wat je hebt.
Ja.
En dan vervolgens heb je de zoeker waar we het net over hadden. En dus als je dat stadium van dingen persoonlijk nemen overleeft, dan komt die zoeker erachteraan en die zegt, maar wacht even. Oké, misschien is het niet jouw boosheid. Maar we moeten wel even uitzoeken van wie die boosheid dan is. Toch? En wat het betekent en wat we er allemaal aan kunnen doen. Dus dan ga je eigenlijk weg van wat er is. Op zoek naar een verklaring in het verleden, in de toekomst. En die zoektocht genereert heel veel energie. Kost ook heel veel energie. En de belofte van die zoektocht is dus van, als we helemaal een kaart hebben gebracht, hebben we gedaan regressieanalyse doen. We gaan onder hypnose. We gaan paddenstoelen nemen. We gaan whatever doen om allemaal uit te zoeken waar het dan allemaal vandaan komt. Dan, dat is de grote promise. Ja. Dan kunnen we iets doen om het te fixen. Dan
eigenlijk een soort grote bliksemafleider.
Het is de beste manier om te voorkomen dat je realiseert wat er werkelijk gebeurt.
Ja.
Dat zeggen ze ook wel eens. De meest effectieve manier om verlichting te vermijden is door ernaar op zoek te gaan.
Ja. Oh, heel grappig.
Briljant is dat. Ja. En dat is ook echt zo. Maar, dus de uitnodiging is voortdurend om te blijven bij wat er is.
Ja.
Dus als je iets persoonlijk neemt, dan is dat wat er gebeurt. Is iets om te herkennen van, mijn systeem neemt het blijkbaar persoonlijk. Er is de neiging om te gaan zoeken naar verklaringen en oplossingen. Oké, dat zijn allemaal functies van wat het betekent om mens te zijn.
Ja.
Maar het belangrijkste is dus om ze te herkennen.
Ja.
En ook om ze te erkennen. Dus zolang het gebeurt.
Precies, want dat wilde ik ook nog inhaken. Want ik denk dat ik misschien meer bij het kamp hoor dat waarvan bepaalde emoties er niet mogen zijn.
Ja.
Ik leer nu pas echt goed om ruzie te maken. Dat is iets wat ik heel lang in mijn leven niet heb gekund. En ik denk dat die groep misschien nog wel groter is dan de mensen die zich daar heel erg gelijk mee. Identificeren doe je misschien sowieso wel. Alleen die weerstand ertegen.
Ja, tegen, dat is waar.
Ik mag me nu niet zo voelen. Of, dat is niet zo netjes. Of.
Ja, plus dat, kijk wat de mind doet, die denkt dan ook van, als je dan alles omarmt en laat zijn, dan dat je dan geen grenzen meer aangeeft. Ja. Of dat je dan onverschillig wordt of alles maar oké vindt. Weet je? Of geen beslissingen meer neemt of niet helder bent. Maar het is juist precies het tegenovergestelde. Alleen je creëert door deze beoefening van zeg maar waarnemen en laten zijn, creëer je als het ware een soort, ik noem dat de wachtkamer. Je creëert een soort tussenruimte waarbij je niet gelijk reageert, maar nou, hè, er is een conflict en in plaats van dat je dan op de oude manier allebei energie in dat conflict gaat stoppen, waardoor het conflict opbouwt,
ja,
neem je eigenlijk een stap terug en heb je zoiets van, oké, ik disconnect even. Ik ga gewoon even zitten met wat er is. In ieder geval in mij. En als ik me met die situatie verbind. Dat ga ik eerst bewust maken. En dat ga ik omarmen, laten zijn. En daardoor komt er ruimte. Ik laat spanning los. Ik kom in een meer relaxe staat. En in die ontspanning, zeg maar in die ruimte, in die transparantie die je dan in jezelf activeert, geef je ruimte aan de onderstroom. Dat is zoals ik dat noem. Het leven, de chi, de flow, het goddelijke, whatever. Het maakt niet uit hoe je het noemt. En dat is een heel ander principe om vanuit in beweging te komen. Dus het is een heel groot verschil of je in beweging komt of een besluit neemt of een grens aangeeft vanuit helderheid en rust en flow.
Ja.
Dan dat je zeg maar ruzie maakt vanuit reactie. Ja. Dat is natuurlijk wat de meeste mensen doen. Mensen worden getriggerd, worden aangeraakt en boom.
Ja.
Die bom gaat af en nou ja, weet je wel, Alice down the rabbit hole.
Ja.
Je moet het gewoon uitzitten. Het wordt alleen maar heftiger.
Ja.
Terwijl op het moment dat je dus eigenlijk die tussenstap maakt en in eerste instantie jouw eigen aandeel in dat conflict minder maakt of misschien wel helemaal eruit haalt, dan is er opeens een heel ander principe wat je leidt. En dat betekent nogmaals niet dat je dan in een conflict situatie niet een hele duidelijke grens aangeeft van, hey, weet je, ik vind het niet fijn hoe je nu met me omgaat. Alleen de spanning is er dan af. En dat voelt die ander ook.
Ja.
En dat is dus het bijzondere effect dat je op het moment dat je vanuit die rust en die helderheid komt, dat de kans dat je daarmee een conflict oplost, als er iemand anders bij betrokken is, veel groter is. Omdat die andere persoon ook voelt van, oh, wacht even.
Ja.
Er is veel meer ruimte voor mij ook.
Ja.
En dat is ook, ik heb zelf vroeger heel veel Oosterse vechtsporten gedaan. En een van de dingen die ik lang heb beoefend is kung fu. En ik had een hele oude Chinese sifu, een leermeester. En ik heb wel eens aan hem gevraagd van, ja, wat is nou eigenlijk de beste manier om een gevecht te winnen? En hij zei altijd van, gewoon door er van weg te lopen. Dus dat is iemand honderdste dan die je met één vinger kan omleggen. Maar het gaat om het principe dat als je in een conflict, wat voor conflict dan ook, stapt vanuit het idee van, oh, ego, ik ga mezelf hier even de winnaar maken.
Ja.
Dus dat je natuurlijk energetisch gezien alleen maar spanning opbouwt.
Ja.
Terwijl als je van het conflict weg kunt stappen, dus jouw aandeel of rol daarin kunt vermijden of verwijderen, dan is de kans dat het conflict gewoon vanzelf in elkaar stort is heel groot.
Nou, ik vind het zo grappig, want dit is zo herkenbaar. Want ik heb namelijk ik heb een vriend en daar ben ik al best wel lang mee samen. Alleen toen we elkaar net leerden kennen, ja, dat is zo grappig. Ik was altijd, nou, ik heb dat nu geleerd wat jij zegt, dat werkt. Dat ik dus eerst even het laat zijn voordat ik met iemand het gesprek aanga. Want anders dan is het echt zo clash. Alleen ik kon dan echt, als ik iets niet leuk of fijn vond, kon ik echt heel geïrriteerd worden. Ik ben best wel pittig. Dus dan was het echt zo van, ja, ik vind dit niet leuk. En dan had hij zoiets van, oké, deur dicht. Bye, weet je wel, ik ga lekker weg. Dus hij ging dan ook gewoon weg. Dus dat was voor mij, ik werd dan eigenlijk alleen maar bozer en bozer, omdat ik dacht, hoezo ga je nou weg?
Ja.
Maar uiteindelijk heb ik daardoor dus wel geleerd dat het helemaal geen zin had om zo die confrontatie aan te gaan. Want ja, daardoor loste ik niks op. Dus ik heb nu heel erg geleerd dat als ik iets niet fijn vind, dan inderdaad, mijn ouders zeiden vroeger ook al tegen mij van even tot 10 tellen. En dat ze eigenlijk even die rust nemen voordat je reageert. En gewoon even terugstappen voordat je het gesprek aangaat met de ander. Ja.
Weet je, het heeft ook gewoon met verantwoordelijkheid te maken dat je dus een aandeel hebt in dat conflict.
Ja.
En, nou ja, weet je, ik denk alleen als je op die plek komt dat je al goed bezig bent. Dus niet alleen maar iemand anders de schuld geeft van hoe jij je voelt. Wat natuurlijk heel veel mensen doen.
Ja,
ja, nee, het is allemaal jouw schuld. Ja. Ik ben helemaal oké en relaxed.
Ja.
Weet je, dus dat is natuurlijk al een hele mooie start. Dat je je eigen aandeel daarin bereid bent om te onderzoeken.
Ja.
En dus ook, nou ja, opnieuw, het komt eigenlijk steeds bij hetzelfde punt terug. Dat het opnieuw, als jij dus verandert, dat dus jouw buitenwereld daarin mee verandert. En dat is de grote uitnodiging van compassie natuurlijk. Is dat feitelijk op die manier leven is een soort uitnodiging die je uitstuurt aan de buitenwereld, aan alle mensen om je heen, om ook in die harmonieuze staat van balans te komen. Dat is wat compassie doet. Het is eigenlijk onmogelijk om in de nabijheid van waarlijke compassie om conflicten te laten bestaan. Dat kan niet.
Nee.
Nee, klopt.
Alleen wat ik net zei, je kan het niet faken. Dus je kan wel zeggen, ik ben heel compassievol en ik zie je voor wie ik ben. Maar als je in de tussentijd een vet oordeel over die persoon hebt.
Ja, als je dat niet voelt, dan klopt het niet.
Nee, je moet het zijn. Dus compassie is wat mij betreft ook niet iets wat je geeft of wat je stuurt. Dat is echt iets wat je bent.
Ja. En is dat misschien dat onze luisteraars nu denken van, oké, maar hoe doe ik dat dan? Of kan je dat trainen? Of is dat ook weer een kwestie van bewustzijn?
Nou, het is wel, kijk, die twee dimensies die daar een rol in spelen. Dus zowel bewustzijn als compassie zijn wat mij betreft allebei inderdaad dimensies die je kunt trainen. Sommige mensen zijn al superbewust van zichzelf, heel gevoelig, nemen er heel veel dingen waar. Voor andere mensen is dat helemaal nieuw. Die hebben gezien, ik voel nooit iets. En het heeft ook heel vaak met focus te maken, hoor. Want ik neem mensen ook heel vaak, maar ik kom dat in mijn praktijk bijvoorbeeld heel vaak tegen. Mensen zeggen, ja, ik ben helemaal niet gevoelig. Maar het heeft ook te maken met dat je gewoon misschien niet weet waar je op moet letten. Dus als ik dan mensen gewoon even meeneem in een meditatie of nou ja, weet je, in een clearing bijvoorbeeld. En gewoon aanreik van, goh, je kan hierop letten. En mensen zeggen van, zo ja, dit merk ik wel, weet je. Dus het heeft ook heel erg te maken met waar focus je op.
Ja.
En ik heb zelf gemerkt dat, nou ja, weet je, in 25 jaar dat ik dit werk nu doe, is dat toen ik begon, als ik bijvoorbeeld dan ergens een ruimte binnenkwam, dan voelde ik wel van, nou, het klopt niet echt of het voelt niet lekker. Maar dat was een soort heel algemeen gevoel. En nu heb ik al die dingen die je in ruimtes kan voelen natuurlijk zo vaak gevoeld. Dat daar ook een soort finesse in gekomen is. Dat ik nu ergens binnenloop en dan gelijk weet van, oh, dat is dit, dat is dit, dat is dit. En dat is ook gewoon training.
Ja.
Ervaring, training, gewoon je systeem bewust blootstellen aan al die informatie.
Precies, want waar wij het ook nog, Annemijn en ik het over hadden, waar wij ons heel, ons heel erg afvroegen, was, kijk, dat is nu we dit gesprek hebben, denk ik, ja, dat is echt vanuit die zoeker beredeneerd. Ja. Want wij dachten, hij vond het super tof natuurlijk wat jij deed, maar wij dachten ook van, jij hoeft niet altijd de oorzaak te achterhalen, toch? Jij ontlaat. Toch? Dat is voor jou helemaal niet.
Ik stop daar echt nul energie in. Dus het verhaal is voor mij totaal onbelangrijk.
Ja, en waar wij dus benieuwd naar waren is, in hoeverre is het dan ook bijvoorbeeld duurzaam? Dus stel dat je iemand dus hebt ontladen, maar de bepaalde mechanismes, of ik noem maar wat, in een bedrijfsruimte. Ja. Maar die mensen blijven gedurende het jaar elke keer hetzelfde.
Ja, ja, ja. Ja.
Hoe werkt dat?
Even om het verhaal af te maken van wat je net vroeg, hoe kunnen mensen het zelf doen? Dus het heeft aan de ene kant te maken met bewustzijn en bewust ervaren. Dus dat heeft gewoon te maken met focus op je binnenwereld en je ervaringswereld. Nou, daar kan je dus enorm in verruimen. Kan je ook trainen. Dat is natuurlijk ook wat je doet met meditatie, yoga, visualisatie, whatever.
Ja.
En de andere dimensie, dat is compassie. En dat is je vermogen om datgene wat je dan ervaart in je binnenwereld te laten zijn zonder het te willen veranderen. En dat is ook een practice, omdat je bij sommige dingen erachter komt van, oh, ik kan dit gewoon prima ervaren en laten zijn. En andere dingen helemaal niet gewoon. Weet je? Dus daar is dan ruimte te maken. Dus dat zijn twee dingen die je kan beoefenen. En we hadden het net in de intro heel even over de invitation. En dat is een soort community initiatief wat ik mensen aanbied, waarbij je dit eigenlijk doet. Hè? Dus eigenlijk aan de ene kant je vermogen om waar te nemen, aan de andere kant je vermogen om dingen te laten zijn. Beoefend door een week lang dat met je favoriete probleem te doen. En dat noem ik zo, omdat iedereen gelijk weet waar je het dan over hebt. Hmm. Weet je, dat ding wat gewoon in je leven maar terugkomt en niet weggaat en erger wordt en in allerlei vormen en maten en mensen in je leven opduikt. Dus dat is gewoon een hele concrete focus. Een week lang doe je dat met je favoriete probleem. Je stemt je daarop af of je herinnert je dat of je visualiseert dat. En dan omdat je dat doet, merk je dus dat er dingen gaan veranderen in hoe je je voelt. Dus er komen gedachten of er komen emoties of beelden of wat dan ook. Nou, en daarmee oefen je dus om dat op te merken, maar ook om dat te laten zijn. Dus dat kan je zelf doen.
Ja.
Dat is eigenlijk een hele simpele practice. En dat doe je natuurlijk de hele dag al in de interactie met het leven. Alleen dan doe je het heel bewust. Dus dat is een manier om te doen.
Ja.
Nou, dat kan je zelf doen.
Ja, dus luisteraars, die invitation.
Ja.
We gaan het in de show notes zetten.
Ja, het is een gratis initiatief. Het blijft ook altijd gratis. En het is elke, ik zal het heel even heel kort uitleggen. Het is elke eerste week van de maand start dat. Dat gaat via een Facebook community, die heet de invitation. En wat je dan dus doet, is een week lang zet je 7 keer per dag een wekkertje in je telefoon. En elke keer als dat wekkertje afgaat, stel je jezelf de vraag, wat leeft er nu in mij? En dat creëert een baseline, een referentiepunt van zo is het nu. Nou, en als je die vraag hebt gesteld, vervolgens denk je dan aan je favoriete probleem. Of je zit er misschien middenin of je herinnert het je. En dan ten opzichte van die baseline ga je dus merken dat dingen veranderen in je waarneming. En dat wil je dus opzoeken. Ik merk opeens als ik daaraan denk dat ik druk op mijn borst voel. Ik noem maar iets, gewoon een voorbeeld. En dat is dan hetgene waarmee je oefent van, oh, er wordt druk op de borst gevoeld, let it be. Dat is het. Dat is de invitation. En dat doe je dus een week lang. Nou, dat veroorzaakt allerlei waanzinnige ervaringen die mensen ook met elkaar delen. Dus dat is een hele praktische beoefening om je systeem te laten wennen. Ja. En bekend te maken met van, oh, zo kan je dus ook omgaan met je binnenwereld. Dus, nou,
tof. Ja, heel tof.
Te gek. Ja,
superleuk.
We doen inmiddels een paar duizend mensen aan mee. Dat is vorig jaar in de zomer gestart. We hebben nu 3000 actieve communityleden. Dus blijkbaar is er heel veel animo voor om dat te doen. En nou ja, ik bedoel, je kan het lezen als je lid wordt. Mensen delen ook wat ze allemaal meemaken. Het is echt heel bizar. Want als je daarover nadenkt, gebeurt het dus. Omdat mensen gewoon eigenlijk aan het observeren zijn wat er altijd al was. En in plaats van dat ze dat willen fixen, gaan ze het gewoon laten zijn.
Ja.
Nou,
het is echt zo mooi. Ik ga dit doen. Ik ga me zo inschrijven.
Het is echt gek, ja. Nou, even terugkomen op jouw vraag van hoe duurzaam is het? Kijk, je hebt als je, er zijn eigenlijk twee dingen. Je hebt te maken met spanning. Dus heel veel mensen hebben stress in hun lijf. Want spanning is eigenlijk stress. En dat is een toxische belasting voor je systeem die het zenuwstelsel heel veel energie kost. Want het zenuwstelsel is eigenlijk hetgene wat de rol speelt in het processen daarvan. Met name als je slaapt. Maar het heeft ook een effect op je immuunsysteem. En heel veel mensen zijn eigenlijk alleen maar lading of spanning aan het stapelen. Dus door hoe ze omgaan met het leven. Je neemt dingen persoonlijk. Je gaat in het verhaal. Je probeert het te fixen. Dat creëert die spanning. En die spanning. Nou ja, die stapel je op. En als je daar dus niks mee doet. Creëert dat natuurlijk een werkelijkheid voor jezelf. Maar op een gegeven moment. Ja, grijpt het systeem gewoon in. Gelukkig. Ja. Dus dan krijg je een burn-out. Of je krijgt een ongeluk. Of nou ja, er gebeurt iets. Waardoor het leven je duidelijk maakt van hallo. Ik heb al een paar keer op je deur geklopt, maar je deed niet open. Ga even iets extremers verzinnen, zo weet ik het gewoon.
Ja.
Dus als je zoiets als deze practice waar ik het net over had in de invitation, dus met die spanning gaat werken en je gaat het laten zijn, is het eerste effect wat mensen merken is dat die spanning minder wordt. En dat voel je gelijk, zo van, wow, er komt ruimte. Want dat is het rare van spanning of stress. Het is natuurlijk niks, het is energie, maar je voelt het wel. Dat zeggen mensen ook, van, oh, ik zit helemaal vol. Oh, maar met wat eigenlijk, weet je wel? Dus je voelt dat het ruimte inneemt. Het voelt zwaar. Mensen zeggen, oh, ik voel me echt zwaar, weet je wel dat? Dus dat is eigenlijk best heel duidelijk van dat het een effect heeft op je systeem. Dus als die spanning minder wordt of misschien helemaal wegvalt, dan hebben mensen gelijk zoiets van, zo lekker, weet je. Ik voel echt ruimte. Ik voel meer rust. Ik zit meer in mijn lijf. Ik voel dat mijn energie beter stroomt. Ik heb meer energie. Ik ben helderder. Nou, allemaal duidelijke gezondheidseffecten. En tegelijkertijd, wat die spanning opbouwt, dat zijn dus al je conditioneringen, je patronen, je overtuigingen, je gewoontes, je verslavingen. Al die dingen die heel deep down in je systeem zitten, wat echt letterlijk groeven zijn. Hè? Als je kijkt naar neurologie, zijn dat je neurale paden. Dus eigenlijk de snelwegen die je gewoon in je leven hebt aangelegd, die gewoon letterlijk bepalen van nou, als dit gebeurt, dan reageer je zo. Nou, dat is zo in ons systeem, zeg maar, ingesleten. Dat zijn eigenlijk letterlijk verslavingen. Onbewuste verslavingen aan een bepaalde manier van doen en reageren. En die dingen zijn meestal niet gelijk veranderd. Dus wat je dan dus ziet is als mensen bijvoorbeeld nou ja, gaan oefenen met wat voor practice dan ook die helpt om die spanning los te laten, is dat dat effect gelijk merkbaar is. Ah, dat, maar die patronen die spanning opbouwen, die gaan gewoon weer verder. Dus dan zie je weer dat die spanning opbouwt. Dat is eigenlijk jouw vraag, hoe duurzaam is het?
Ja. Ja.
Aan de andere kant heb je dus die ontlading van die spanning ook nodig om ruimte te maken om iets anders te doen. Want als je alleen maar gespannen bent en die spanning wordt alleen maar getriggerd, dan kom je nooit toe aan het wezenlijk veranderen van je verslavingen, zeg maar. Ja. Want je bent alleen maar aan het reageren. En dat is helaas de realiteit voor heel veel mensen. Dus stap 1 is altijd, je moet eerst die spanning verminderen. En doordat die spanning vermindert, is er ook ruimte om in te zien van, oh, wacht even, ik doe dus blijkbaar dit. En als die triggerreacties minder zijn, dan heb je ook eigenlijk meer keuze. Dus je staat dan als het ware op een kruising, waarbij je aan de ene kant linksaf de oude manier hebt, zoals je altijd dingen hebt gedaan. Je gewoon, hoe je systeem totaal geprogrammeerd is om te reageren. En dat is, nou ja, wat ik net al zei, helemaal onbewust. Dus dat is al best een klus om daar inzicht in te krijgen. Wat doe ik nou eigenlijk? En rechtsaf is dus een andere mogelijkheid, zoals bijvoorbeeld nou ja, waar wij het nu over hebben, dat je dus ook je systeem kunt heropvoeden eigenlijk. In plaats van dat je dus wat je automatisch hebt gedaan, hè, dingen persoonlijk nemen, willen begrijpen en oplossen, is dat je dus nu precies het tegenovergestelde daarvan doet. Namelijk, ik ga het ervaren, maar ik ga het niet meer persoonlijk nemen. Ik ga niet in het verhaal, bewust ook. Hè, dus ik ga, als ik verleid word om in het verhaal te gaan, neem ik echt een wilsbesluit van, oké, hier stop ik het verhaal. Ik ga me niet laten verleiden door de zoeker om op een speurtocht te gaan. En ik ga het ook niet fixen. Want ik weet inmiddels dat als ik dingen bij elkaar breng die gaan over laten zijn en ervaren, dat het zichzelf fixt. Dat is die 90 seconden.
Ja.
Maar die twee dingen staan voor heel veel mensen naast elkaar. Want het zijn eigenlijk tegengestelde krachten. Dus de ene wil vooruit en verruimen en bevrijden. En van, wow, we gaan echt iets heel anders doen. Dat is natuurlijk een heel exciting idee. En dat zorgt ervoor dat je 10 stappen vooruit gaat. Maar dat oude heeft zoiets van, ja, hallo. leuk dat jij nu besluit dat we het allemaal anders gaan doen. Maar je hebt mij net 20, 30, 40 jaar lang verteld dat we het zo doen. Ja. Waar is mijn shortje drama? En waar is mijn ellende? Want dat is dus letterlijk een verslaving. Ja, en net als met bijna elke verslaving kan je gewoon niet cold turkey afkicken. Dat wil je met je hoofd wel. Alleen dat is het. Dat is
het
de ellende.
Als
je, maar ook het fysieke. Dat is het ingewikkelde en het uitdagende, omdat je een fysiek lichaam hebt. Op het niveau van het lichaam verandert alles het allerlangzaamst. Dus in consciousness, ding, tijdloos. Je neemt een besluit, het is gelijk anders. Alleen het lijf hobbelt daar achteraan.
Ja, want ik herken dit. Tenminste, herken dit. Ik denk dus dat ik dat ook heel erg heb. Want ik heb een jaar of, wat is het, 7, misschien al wel 8 of zo geleden. Toen was ik nog, dat is inmiddels mijn ex-vriend. Maar daar, ik weet nog het moment dat het gebeurde, dat ik pijn in mijn onderrug kreeg. En dat is nooit meer weggegaan. En dat was een hele heftige relatie met ups en downs en veel emoties en zo. Maar ik heb van alles geprobeerd. Echt van energetisch healer tot aan yoga, tot aan het zit in mijn hoofd. Ik moet mezelf anders programmeren, maar het is nog steeds bij me. Zou dat dan ook vastgehouden energie?
Dat is heel goed mogelijk.
Ja.
Niet altijd. Soms is het gewoon fysiologisch, omdat je te hard hebt geyogaat en spieren hebt verrekt. Daar heeft het helemaal niks mee te maken.
Ja, nee, maar ik heb alles laten onderzoeken. Echt, er is niks mis met mij.
Nee, nou ja, weet je, ik heb heel vaak in mijn praktijk gezien dat mensen, net als jij, klachten hebben die gewoon, op allerlei vlakken onderzocht zijn. En waar dan blijkbaar dus inderdaad een aspect is in de energie, een trauma, een heftige gebeurtenis, wat ergens nog is opgeslagen, wat gewoon simpelweg nog nooit echt bewust is gemaakt en is omarmd.
Ja.
En dat heeft met veiligheid te maken. Dus heel veel mensen hebben in hun leven te maken met onveilige situaties. En door hoe, zeker als je dat als kind meemaakt, door hoe je daar dan volgens mij omgaat, parkeer je eigenlijk die spanning tot een later moment. Maar als dingen heel onveilig zijn geweest, heb je dus ook evenredig veel veiligheid nodig om überhaupt die spanning naar boven te laten komen. Anders gebeurt dat gewoon niet.
Ja.
Snap je? Dus dat is ook wat compassie dus doet. Compassie geeft eigenlijk die bedding van een veilige omgeving. Omdat wat compassie eigenlijk waartoe uitnodigt, is dat alle facetten van het leven er kunnen zijn en ervaren kunnen worden zonder oordeel, angst, ontkenning of wat dan ook. En dat is natuurlijk uiteindelijk wat zo'n spanning wil, of uiteindelijk alle facetten van het leven willen, is eigenlijk maar één ding, en dat is erkenning.
Ja.
Maar de echte erkenning vanuit de bron, zou je kunnen zeggen. Niet wat wij als mens kunnen doen.
Ja, dat is wel mooi gezegd. Ja.
Dus dat is een shift die we ook, zeg maar, waar we toe uitgenodigd worden om die te maken. Want kijk, als mensen, enerzijds leven we natuurlijk gewoon in een 3D-realiteit. We leven in de mind. We hebben te maken met polariteit, met tegenstellingen.
Mm.
Maar tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook nog steeds verbonden met het grote veld. Dus we zijn ook letterlijk schepper van onze eigen werkelijkheid. En die twee dingen gebeuren tegelijkertijd. Dus je bent en mens en je bent schepper op hetzelfde moment. En wij hebben ook als mens het unieke voorrecht, zou je bijna kunnen zeggen, om allebei die perspectieven te kunnen ervaren. Dus het is en. We kunnen helemaal in de menselijke ervaring gaan. En wat dat betekent om mensen zijn en met al die grappen en gollen te dealen waar we mee te maken hebben. Maar we hebben ook de mogelijkheid door een bewuste beoefening om ons weer te verbinden, of eigenlijk de verbinding bewust te worden van wat het betekent om vanuit source dingen te ervaren.
Ja.
Dus dat is de vraag, waar zit je, zeg maar?
Ja,
ja.
Heel interessant.
Zeker.
Ja.
Maar wat ik nog even kort aanvullend op jouw vraag van duurzaamheid. Dus wat veel mensen die even ongeacht welke beoefening zeg maar ervaren, is dat ze dus te maken hebben met datgene waar ze eigenlijk van af willen, wat ze niet meer willen, niet gelijk weg is. En dat komt gewoon letterlijk omdat een oud systeem moet uitrazen. Ja, dus je voelt je gaat aan de ene kant 10 stappen vooruit, maar je gaat ook 9 stappen terug door gewoon je oude patroon, wat nog steeds iets wil. En het belangrijkste is, als je dat merkt in je leven, hè, dus dat is ook een beetje frustratie vaak. Van, ik doe toch nu mijn yoga en ik doe toch mijn ochtendmeditatie en ik douche toch koud af. En zo, dat soort dingen. Waarom voel ik me nog steeds niet beter? En dat heeft dus niet te maken met dat je nieuwe beoefening niet werkt, maar het heeft ermee te maken dat die oude manier van omgaan met dingen niet echt erkend wordt. Dat je toch ergens zegt, ik wil dat niet meer. Dus eigenlijk wil je gewoon snel mogelijk de deur uit.
Ja, ja, ja.
Maar dat werkt niet, omdat het wil de erkenning voor dat het er nog is en voor wat het voor je heeft gedaan.
Ja. Ja.
Dus die stap kan je niet overslaan. Ja. Dus zolang je merkt dat die twee dingen actief zijn in je leven, moet je ze ook allebei erkennen.
Ja. Ja, ja, ja.
Dus als die irritatie er nog is, of je gewoontes, of whatever, stap daar dan niet overheen, maar ga daar ook even mee zitten. Verwelkom dat. En neem dat waar en laat dat zijn. En dan komt het tot rust. En dan kan je echt verder.
Ja.
En dan is het echt duurzaam. Want dan integreer je een hele nieuwe manier van omgaan met het leven in je systeem.
Ja.
Maar dat is echt een complete hereducatie.
Ja. Ja. Dus eigenlijk, niet om puur reclame voor jou te maken, maar eigenlijk zeg maar, zou het dus heel goed zijn als mensen zich eerst zouden laten ontladen.
Ja, of dat zelf doen.
Ja, precies.
Want dat is het effect van die beoefening.
Ja, oké. Ja,
dus, tuurlijk heb je precies. Daar misschien hulp bij nodig. Of zijn er weet je, dingen die voor jezelf te groot zijn. Of blinde vlekken of dode hoeken. Daar heb je natuurlijk altijd mee te maken.
Ja.
Weet je, ergens omdat je natuurlijk zelf dingen hebt meegemaakt. En door hoe je daarmee om bent gaan. Is het voor jezelf soms lastig om daar dan naartoe te gaan. En die compassie daarvoor te zijn.
Ja.
En dan is het handig als iemand anders die wel die compassie daarvoor is.
Ja.
Je kan helpen. En dat is het mooie van compassie. Het is universeel uitwisselbaar. Dus het maakt niet uit wie het omarmt.
Ja, dat is cool.
Dus het is niet zo omdat jij het hebt meegemaakt dat jij het moet omarmen.
Nee, precies.
Als ik jouw pijn, verdriet, angst, rugpijn, whatever kan voelen en helemaal kan laten zijn. Dan kan ik die spanning, zeg maar, die jouw systeem niet kwijt kan via mijn lichaam ontladen.
En zo ontlaat
dat,
jij dat.
Dat is een clearing.
Ja,
ja, dat is een clearing.
Dus en dat, grappige, hoe doe je dat dan met ruimtes?
Hetzelfde.
Ja.
Ja. Kijk, het lijkt erop als je zegt van, oh, ik doe een persoonlijke clearing voor iemand of ik clear een ruimte, dat je dan die ruimte fixt. Maar wat er werkelijk gebeurt is dat je de informatie van die persoon, dus stel je, nou ja, even jouw voorbeeld, jij hebt rugpijn, stel dat jij bij mij zou komen in de praktijk, dan zou dus mijn startpunt niet zijn van, oh, ik ga jouw rugpijn fixen. Maar ik tune eigenlijk op jou in. Of als je het heel nauwkeurig zegt, eigenlijk maak ik de verbinding energetisch die er tussen ons is, die maak ik bewust. Want we zijn nou eenmaal allang met elkaar verbonden. Je bent al aan het zenden, ik ben al aan het ontvangen en omgekeerd. Maar door je bewustzijn daarop te zetten, is die informatie in één keer heel erg op de voorgrond. En die informatie die gebruik ik eigenlijk om mijn lichaam binnen te laten stromen. En in dat ervaren te onderzoeken van, hey, als ik connect met jouw rugpijn, wat gebeurt er dan in mij? Word ik ergens aangeraakt? Vind ik daar iets van? Heb ik daar een oordeel over? Ben ik daar bang voor? Ontken ik het? Of kan ik dat helemaal laten zijn?
Ja.
En als ik het voel en ik kan het laten zijn, en ik ben dus niet in verzet tegen de spanning die misschien jouw rugpijn veroorzaakt, dan is die spanning die in jouw lichaam zit, die eigenlijk wil ontladen, die merkt dat op. Want die spanning van natuur is gewoon natuurkunde. Dus alle opgebouwde spanning wil naar een plek om te ontladen. En dat ben ik dan in deze setting, snap je? Dus mijn compassievolle hart is dan eigenlijk de plek waar jouw spanning naartoe wil.
Ja, magneet.
Nou ja, een soort bliksemafleider.
Nou, maar weet je wat ik grappig vond? Ik hoorde dus laatst, volgens mij zei mijn vader dat tegen mij, dat als je bliksem, wij denken altijd dat de bliksem vanuit de lucht ergens inschiet. Maar dus, er is dus onderzoek gedaan. Eerst wordt het punt op de aarde bepaald. En dan als je dus met heel langzaam met camera's en zo, dan gaat het dus eerst de grond in en dan gaat het andersom. Dus het is niet zo dat het vanuit de lucht soort van zo gaat, maar het is zo.
Interessant.
Dus dat is misschien ook een soort van ontlading.
Ja, dat is zeker een ontlading.
Ja, natuurlijk. Het is sowieso een ontlading, maar meer van, nee, het is, waarom dan daar? Dat is dan misschien ook iets.
Nou ja, dat is misschien omdat als dat zo is inderdaad, dat de aarde zeg maar op die plek gewoon de mogelijkheid heeft. Of misschien is het als het zo vertelt, is het de aarde die spanning loslaat en niet de lucht. Zeg.
Ja, precies. Ja.
Dus dat is
heel andersom.
Ja, en dat is dit ook. Dus het is eigenlijk het feit dat je iemand of een ruimte cleart, zeg maar, van die spanning, is een per ongeluk bijeffect van het feit dat jij met die persoon verbindt of met die ruimte verbindt, voelt wat daar is en het verzet tegen wat daar is eigenlijk in jezelf transformeert. Ja. En omdat jij open en beschikbaar bent en in een harmonieuze staat van balans, past jouw omgeving, die andere persoon of de ruimte, zich aan jou.
Ja, heel bijzonder.
Gaat dat bij jou dan ongoing door? Of kan jij ook zeggen van, nu is het even afgelopen?
Dat kan ik wel zeggen, maar dat doe ik eigenlijk nooit.
Oh.
Tenminste, ik doe dat niet om mezelf te beschermen of dat ik bang ben of wat dan ook. Want inmiddels denk ik dat ik heel veel dingen die ik tegenkom op een dag wel 100.000 keer heb gevoeld en heb omarmd. Maar ik kan, weet je, het is natuurlijk ongoing, omdat het is er altijd. Snap je? Maar ik heb er niet altijd zin in. Ik heb soms ook zin om gewoon lekker een filmpje te kijken en even niet bezig te zijn met dit.
Ja.
Dus dat is dan niet dat ik denk, oh, ik wil dit allemaal niet, maar het is gewoon een wilsbesluit van, oké, mijn focus is gewoon nu ergens anders op.
Ja.
Maar ik ben nooit bezig met energetische bescherming of...
Ja, want soms hoor je mensen wel zeggen van, ik visualiseer een gouden ei om me heen en dan kunnen slechte energieën mij niet benaderen.
Ja, dat is kansloos.
Ja. Yes, ik hou hiervan.
Het is kansloos, omdat als je daarover, het is allemaal heel simpel eigenlijk. Als je daarover nadenkt, weet je, als je dat doet, dan is je vertrekpunt altijd angst. Dus je hebt dan ergens het gevoel van, oeh, daar is iets buiten mij. Mensen, situatie, straling, whatever.
Ja.
En als ik dat niet buiten de deur houd, dan kan mij dat iets aandoen. En dat betekent eigenlijk dat je zelf op een hele ontkrachte plek staat. Van je voelt jezelf eigenlijk heel onmachtig.
Ja.
Maar door alles wat je doet, maakt niet uit wat je doet, om jezelf daar enigszins voor te beschermen, word je eigenlijk zelf steeds kleiner. Maar dat wordt steeds krachtiger.
Ja.
Dus je bent een soort muur aan het bouwen en die muur wordt steeds hoger en dikker worden om hetzelfde effect te bereiken.
Ja, ja, ja. Dus juist die weerstand laat het opbouwen.
Ja, je hebt last van de weerstand. Ja. En dit waar wij het over hebben, geeft natuurlijk eigenlijk aan van joh, er is helemaal niks om je voor te beschermen. Want op het moment dat je gewoon bewust connect met die energie, of het nou straling is of schoonmoeders of whatever. Ja, en je laat die informatie binnen en je weet nu van oh, ik kan dit voelen en laten zijn. Dan gebeurt precies het tegenovergestelde, namelijk de spanning van die ander of van die plek ontlaat. En jij wordt steeds groter en ruimer en krachtiger. En dat is natuurlijk wat je wil.
Ja, ja.
En daardoor valt de hele noodzaak voor enigheidse bescherming gewoon totaal weg. Omdat je als mens aan de basis helemaal bent gemaakt om alle facetten van het leven gewoon te ervaren.
Ja.
Zonder uitzondering. Alleen je moet het bewust doen. Je moet de connectie maken. Je moet kijken wat het met je doet. Mm. En datgene wat het met je doet, moet je gewoon omarmen en laten zijn.
Ja.
En dan, nou ja, dan heb je die 90 seconden weer. Dan wordt het gevoeld, maar het glijdt van je af. Nou, geen probleem. Je hebt het gewoon overleefd.
Ja, ja.
En je hebt het ook nog eens een keer geïntegreerd. En als je het helemaal integreert, dat betekent dat je je systeem bevrijd hebt van de reactie ervan. En dan kan je gewoon door de stad bewegen. En dan kom je van alles tegen, want het is er.
Ja.
En het wordt gevoeld. You're alive.
Ja.
Dat betekent natuurlijk wel, want het is om te leven, dat je dingen ervaart. Ja. Daarvoor ben je hier.
Ja.
Alleen het heeft niet langer een negatief effect op je.
En,
dat is vrijheid voor
precies.
mij.
Precies. Maar is het zo dat jij dat ook in jouw privéleven bijvoorbeeld altijd ook ervaart? Of heb jij ook nog dingen waarbij je zelf denkt, oeh.
Dat ik reageer.
Ja, of dat je er echt last van hebt. Of.
Nou, natuurlijk reageer ik op dingen. Ik denk dat het wel zo is in mijn geval, omdat ik al zo lang op deze manier leef, dat heel snel herkend wordt.
Ja.
Maar dat is ook niet iets wat ik probeer te vermijden, snap je? Want als ik ergens in, wat ook ongetwijfeld voor mijn systeem zal gelden, dat daar misschien nog onbewuste dingen zitten van mijn familielijn, weet ik veel. Vorige levens, who knows? Maakt allemaal niet uit. Wat misschien nog niet omarmd is of bewust is. En als dat wordt aangeraakt, dan raak ik niet in paniek. Of dan denk ik niet van, oh, ik ben veel minder verlicht dan ik dacht. Weet je wel? Dan denk ik van, oh, interessant. Blijkbaar word ik hier ergens aangeraakt. Maar inmiddels weet ik natuurlijk ook wat ik moet doen. Ja. Dus het wordt gelijk opgemerkt, omdat ik mijn eigen innerlijke staat gewoon heel goed ken. Van moment tot moment. Dus als zoiets gebeurt, dan valt dat gelijk op. Het is net alsof je een hele mooie witte vloer hebt en er komt opeens iemand met modderschoenen binnen. Dat je denkt van, oh, oké. Okay. Ah, daar moet ik even iets aan doen. En dan is dat, mijn practice is dan altijd hetzelfde. Oké, ik ga daarmee zitten en ik ga dat laten zijn. En dan verruimt het.
Ja. Maar bijvoorbeeld als jij, nou nu even niet, maar als je naar een festival gaat en er zijn echt mega veel mensen.
Ja.
Hoe is dat dan voor jou?
Ja, intens.
Ja.
Omdat er gewoon heel veel informatie is.
Ja.
Mm. Alleen omdat er geen verzet is daartegen.
Maar kan je dan wel genieten van het zijn daar?
Ja, zeker.
Ja,
ja zeker. Absoluut. Ja, zeker. Maar weet je, kijk, er is een verschil tussen zeg maar ergens last van hebben. Want het feit dat je er last van hebt is eigenlijk een indicatie van weerstand in jezelf. Ja, dus dat zeggen mensen ook vaak van, ja, ik heb iemand ontmoet, man, ik was daarna helemaal uitgeput. Energiezuigers.
Mm.
Weet je wel? Mm-hmm. Maar ook, dat is ook een mythe, want het feit dat je last hebt van een ontmoeting met iemand zegt misschien aan de ene kant over dat je iets hebt opgepikt van die andere persoon, wat er misschien ook was, maar het feit dat je er last van hebt zegt dat je ergens along the way datgene wat je hebt ervaren persoonlijk hebt genomen, helemaal in het verhaal bent gegaan of bent getriggerd. En probeert.
En er weerstand tegen.
En er weerstand tegen hebt. Ja. Daar heb je last, daar word je moe van. Je wordt
maar dat heb ik zelf nog best wel vaak, denk ik.
Ja, maar dat is heel logisch. Ik bedoel, als je niet gewend bent om op zo'n manier bijvoorbeeld als dit te leven, dan is het heel logisch dat je bewust of onbewust ergens verzet tegen hebt. Omdat je gewoon een mening ergens over hebt op orde.
Ja.
En dat maakt helemaal niet uit. Dat is gewoon een reality check. Daar hebben we allemaal mee te maken.
Ja.
En dat is ook helemaal niet iets om te veroordelen, maar het is wel iets om op te merken. Mm. Dat juist als je merkt van, oh, ik ben ergens in verzet, dat verzet je dus uitnodigt om het verzet op te merken. En gewoon je te realiseren van, oké, dit is wat er nu gebeurt. Er wordt verzet gevoeld. En dan wordt dat verzet minder.
Mm.
En dan krijg je dus op een gegeven moment dat situaties met mensen of ontmoetingen met mensen minder verzet opleveren en minder weerstand, waardoor je er ook minder moe van wordt.
Ja.
Tegelijkertijd is het ook zo dat die informatie wel in je systeem binnenkomt. En wat ik net vertelde over het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel moet wel al die, even los van weerstand, moet al die informatie processen. En dat kost op het fysieke niveau, kost dat energie. Dus als ik bijvoorbeeld, dat is natuurlijk ook mijn werk, als ik een hele dag mensen clear, ruimtes clear, whatever, en ik kom 's avonds thuis, dan ben ik wel moe, fysiek moe. Maar dat komt omdat mijn lichaam heel hard gewerkt heeft. Dus niet omdat ik nog allemaal spanning in mijn systeem heb. Maar omdat mijn lijf heel hard gewerkt heeft. En gewoon eten nodig heeft en slaap en rust.
Ja.
En als ik daarna luister en ik doe dat, dan sta ik de volgende dag op en dan ben ik gewoon weer helemaal oké.
Ja, want ik heb daar ook nog wel een vraag over. Want dit herken ik dus ook heel erg. Maar bijvoorbeeld mijn vriend, die zegt heel erg van, ja, ik laat juist op als ik met anderen ben. Dus ik heb het echt heel erg nodig om alleen te zijn. Maar je hebt ook type mensen die zeggen... oh nee, ik laat heel erg op van met mensen zijn. Waar zit dat verschil dan in, denk je?
Dat kan zijn dat je gewoon heel erg blij wordt. Of dat het gewoon heel erg bij je past om met je vrienden te hangen... en dingen te delen. En ik bedoel, dat is helemaal prima. Heel menselijk ook.
Ja.
Ik denk dat iedereen de ene houdt van breien of bomen huggen... of strandwandelingen maken en de andere houdt van festivals. Dat is helemaal goed. Ja. Maar het kan ook zijn dat zo'n patroon van... oh, ik moet met andere mensen zijn... een soort verslaving is, omdat dat een soort high geeft... waar je dan niet zonder kan. En dat is natuurlijk de vraag met dat soort dingen. Is het echt een voorkeur? Is het echt iets wat bij je blauwdruk past... omdat het gewoon is wie jij bent en daar word je gelukkig van? Vooral doen en ook naar luisteren wat mij betreft. Of is er toch een element wat bijvoorbeeld een leegte opvult? Hè? Ja. Dat je gewoon een bepaald deel niet wil voelen of zien of wilt kennen. En dat je dan denkt van, ik moet echt gewoon altijd met mijn vrienden hangen. Anders word ik met die darkness geconfronteerd.
Ja.
Ik zeg niet dat het zo is, hè, maar dat is voor jezelf altijd, vind ik, de uitnodiging om gewoon als je in beweging komt of als je iets doet, om gewoon naar te kijken, wat is mijn vertrekpunt? Van waar start ik eigenlijk? Kom ik uit verzet? Kom ik uit angst? Probeer ik dingen te ontkennen of te veroordelen of te ontwijken?
Ja.
Of is het gewoon de flow en is dat gewoon voor mij iets om te volgen? En wat, nou ja, gewoon, waar ik gewoon blij van word. Omdat
ja,
het klopt.
Precies. Ja.
Dus dat, ja, dat is soms een heel subtiel verschil. Soms is het heel duidelijk. Vaak vertelt je lichaam dat ook. Hè? Dus als je gewoon goed naar je lijf leert luisteren, dan voel je ook wel dat, weet je, als je in beweging komt vanuit een bepaalde ontspanning. Waar we het net even over hadden in die wachtkamer, dat je wel voelt van, oh ja, dit klopt gewoon. Zo easy, dient zich aan. Ik volg het. En nou ja, weet je wel, ja, it rhymes.
Ja.
Of weet je wel, word je aangezet om iets te doen, maar heb je de hele tijd die onrust of die spanning in je lijf of het moet, weet je wel, of als het niet gebeurt, dan ben je chagrijnig.
Ja.
Dat zijn wel aanwijzingen, denk ik, dat je getriggerd wordt en dat je startpunt spanning is. En als je in beweging komt vanuit spanning of vanuit conflict, dan is de uitkomst ook spanning en conflict. Want dat creëer je dan.
Ja. Ja. Interesting.
Ja, heel interessant. Ja.
Ja.
We kunnen ook echt nog mega lang hierover door blijven praten.
Maar... ja, ik weet het. Never ending.
Ja.
Ik zit even te denken. We kunnen inderdaad nog heel lang door blijven praten. Maar misschien is het beter als we hem gaan afsluiten. Even kijken. Ja, we zullen sowieso alles... in de show notes zetten, inderdaad, zoals we al eerder zeiden.
Waar mensen jou kunnen vinden en wat je doet.
Ja,
absoluut. En,
zijn er nog bepaalde dingen die op jouw agenda staan die je graag mensen wil meegeven? Ja, retreats gaat nu misschien niet door.
Het hangt een beetje van de maatregelen af, zeg maar. Dus de retreat die ik in Italië doe, zou er eentje eind januari zijn. Die wordt nu doorgeschoven naar maart. Dus ja, dat hangt gewoon een beetje af.
Zou heel tof zijn als die doorgaat.
Ja, dat zijn stilte-retretes. Dus dat gaat echt over meditatie. Maar ik geef daar ook in Italië bij Mandali energy clearing retretes. Dus dat is eigenlijk meer, nou ja, waar wij het nu over gehad hebben. Hoe kan je dat zelf leren?
Ja.
Ik geef ook eendaagse workshops daarin. Dat is gewoon echt een basis, een start. Dat gaat dan met name over persoonlijke clearing. Dus hoe kan je jezelf energetisch reinigen? Hoe kan je dat, nou, hebben we het ook een beetje over gehad. Hè? Hoe kan je dat doen met andere mensen, voor andere mensen?
Dat is in Nederland, toch?
Ja, dat is in Noordwijk. Waar ik woon. Ja.
Ja.
Heel praktisch natuurlijk in situaties, in relaties met kinderen, werk. Weet je, het zijn gewoon levensskills, zo zie ik het. Iedereen kan het, weet je, want wat je ervoor nodig hebt is bewustzijn en compassie. En ieder mens heeft bewustzijn en ieder mens heeft een compassievol hart. Dus daarom kan iedereen het ook.
Ja.
Je hoeft niet helderziend of psychic of heel apart of weird te zijn om dit te doen. Helemaal niet. Het gaat gewoon over leven eigenlijk, wat mij betreft. Dus ja, dat. Maar goed, ik denk als je op mijn website kijkt, wordt het wel duidelijk.
We zetten alles er gewoon in. En dan
events is een beetje, is een beetje schuiven en puzzelen.
Ja, jammer. Maar goed, dat komt wel weer.
Ja, joh.
Zeker.
Ja, okay. Tijdelijk ongemak.
Precies. Ja. Laat het er zijn.
Ja, dat sowieso. Ja. Beste optie.
Nee, nou, dankjewel.
Jullie ook. Heel erg voor de uitnodiging. Superleuk.
Ja, wij vonden het ook heel leuk.
Heel erg leuk. Ja, vond je nou deze aflevering ook heel leuk? Heel erg leuk. Dan zouden we het echt heel tof vinden als je op Apple Podcast... alleen op Apple Podcast kan het, hè?
Ja.
Paar sterretjes geven. Misschien is een opmerking erbij wat je ervan vond. Ja. Want daarmee help je andere mensen ons ook eerder vinden. Dus spread the word.
En wat we ook heel leuk vinden, mocht je nou geluisterd hebben en ons willen delen via je Insta stories en ons even taggen, dat helpt ons ook heel erg om de podcast bekendheid te vergroten. Dus zeker doen.
Ja.
Oké, dankjewel.
Doei.